Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 29 mei 2023, 113 dagen na rug en live vanuit de Dag en Nacht Studios in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Het was de Giro van het weer en van de regen en van weer regen en weer regen. De Giro van Ben Healy, van Nico Dens met dat gezicht dat voor 70% uit grijns bestond. De Giro van de comeback van corona, bijna vergeten. De Giro van Theo Gegenhardt, als een weggewaaid snoeppapiertje op de weg achtergebleven in een rit van niks. En de Giro van de duo's. Pino en Cepeda, Clark en de Marquis, Jeroen en Karsten. En Parapentre en Parapentre en Parapentre. En Parapentre. De Giro van G. De Giro van de tranen van Arne Marit. Wie? Precies. De Giro van Jumbo-Visma. Zelden een vliegtuigje dat in allerijl met luciferhoutjes en plakband in elkaar is gezet zo soepel de oceaan over zien vliegen. Het was de Giro van Geraint. Zo lang en zo vaak goed dat je bijna vergeet hoe goed hij is en hoe knap dat is. En uiteindelijk werd het de Giro van Primoz Roglic. De krankzinnige, ongelooflijke, geweldige, verbijsterende, nooit opgevende, met een half geamputeerde ploeg op pad gestuurde, perfect voorbereide, zo vaak op extreem onpraktische momenten met extreem weinig geluk geconfronteerde, door een oud teamgenoot uit het Sloveense skischanspringteam weer op gang geduwde, gevallen, gepijnigde, door de jongere generatie schijn ingehaalde, realistische, veelpratende, niet per se veelzeggende, zelfs op de spannendste momenten opgewekte, onverstoorbare, tot het laatst erin gelovende, nooit opgevende, nooit excuses zoekende, altijd zoekende, te alle tijden verbijsterend kalm blijvende en altijd en overal doortrappende eindwinnaar.
Jeetje Frank, die laatste zin?
Ja.
Geweldig.
Zin in.
Nou ja, maar gewoon dat je hem in één keer uitspreekt. Ja. Terwijl wij weten dat Frank hier naartoe bijna verongelukt was.
Ja, dat is ja, ik ben een windslachtoffer.
Ja. Ja.
Ik weet niet of misschien zijn er nu ook mensen die van dit vanuit hun ziekenhuisbed beluisteren. Omdat ze door de wind zijn verrast vandaag. Op tweede Pinksterdag. Mijn god. Ja, ik weet dat ik hier vaak klaag over de wind.
Maar je klaagt, het is eigenlijk een standaard riedeltje.
Ja, het is een standaard riedeltje. Maar mijn theorie is, het waait steeds vaker, steeds harder. En misschien kunnen meteorologen, bijvoorbeeld als Domenico Pozzovivo luistert, dat hij even kan zeggen, van dit slaat nergens op. Ik heb het gevoel dat ik echt vroeger helemaal niet zoveel.
En
ik,
El Niño, hè?
El Niño. Ja,
hij is er weer.
Ja, die is toch ook wel eens volwassen geworden. El Niño. Maar nee,
Bart de Graaf zei het al, hè? Die is toch bekend geworden met El Niño?
Bart de Graaf.
Bart de Graaf? Bart Graaf is dood.
Die deed zo'n weerman na. En dan had hij,
Dat is waar.
El Niño.
Ja. Oh, dat komt nu heel ver terug.
Ja.
Nee, maar Tim, ik was op de... Daar doe jij op. Op de Ridley, op mijn racebeest, kun je wel zeggen. Hij staat hier in de studio.
De Shine.
Want ik moet hem weer inleveren bij de opperbazen van uit Paal. Ja. Dus ik dacht, ik neem
was
hem mee
het
terug.
Weer?
Nee, we zijn ook door Peer gekomen. Dat was niet per se de bedoeling. Bij Paal moesten we half houden. Paal is hoog, zeg maar.
Prima Peer.
En het is dus een waanzinnige fiets. Carbon fiets. Maar ik had nog niet zo in het open veld gefietst. Zo tussen Utrecht en Amsterdam. En ter hoogte van Oudekerk aan de Amstel dacht ik, durf ik nog verder? Want de wind trekt gewoon zo aan deze fiets. Die fiets is zo licht dat je bijna als een soort pluisje,
ja, je rijdt
aardebloemstukje,
ook,
word je gewoon richting Amsterdam geblazen. Ja, dat is niet per se, het gaat wel snel, maar het is niet per se comfortabel.
Nee, je was bang.
Ik was bang ik ben nog steeds bang eigenlijk. Dus dat zegt ook veel meer over.
Ja, ik wou het zeggen, het is ook een beetje jaard.
Ja, maar wat een ding.
Ja. Mooi.
Ging wel hard hier de viaducten op? Heb je wel een beetje indruk gemaakt?
Ja, want hij is dus.
Gekeken?
Ja, omdat die wind die kan er zo vat op krijgen, omdat hij zo licht is. Dus op een gegeven moment ga je omhoog, maar iedereen, alle andere fietsers gaan langzamer. En ik heb het idee dat ik sneller ga omhoog. Dat is echt waanzinnig. Het is
ik zag ook je kuiten net. Die zijn willemwaardig hoor.
Ja, die beginnen een beetje willemwaardig.
Ja,
ik heb Willem.
Het is nog niet, je hebt nog niet die aderen die Willem heeft.
Nee.
Maar dat komt ook door die spuit EPO die hij jarenlang in zijn koelkast heeft gehad natuurlijk.
George Hinkepie.
Willem en, hoe heet hij ook weer, van Real Madrid, die Braziliaanse back.
Marcelo?
Die zo hard kon
Roberto
schieten.
Carlos?
Roberto Carlos, ja.
We hebben de grootste kuit van Europa.
Ja, klopt.
De stevigste kuit van Europa.
Ja. Oh, ja.
Frank is nu ook een gooi aan doen om daarbij te mogen horen.
Ja, nee, dus ik kom volgende keer gewoon ook weer op een minder comfortabele en minder snelle fiets. Gewoon puur voor die kuiten. Om die kuiten aan de kuiten te blijven werken.
Mooi.
Ja.
Jongens.
Ja, Jonne.
Ja.
Ik had nog een gezegd. We gaan bijna over het heilige ritueel heen. Over heilige rituelen gesproken. Is de Heilige Geest een beetje over jou uitgestort dit weekend?
Vies.
Ja, dat klinkt vrij dirty.
Het is een vrij gore feestdag, Pinksteren.
Ja, nou ja.
Ik weet niet wat jullie thuis doen. Maar
Emma is natuurlijk, die is christelijk opgevoed. En haar zusje was er ook. Dus dacht ik, ja, gisteren toch maar eens even vragen van, goh, wat. Want ik kwam er dus ook gisteravond laat pas achter dat het vandaag een vrijdag was. Dat was ook wel weer
een aangename meevaller.
Nee, het was gemengd genoegen. Tuurlijk leuk dat de rest van de wereld vrij is. Maar ik niet. En vooral ook dat de crèche dicht is. En de school ook. Dus toen moesten we in allerijl op zoek naar iemand die wou oppassen. Nou, gelukkig zusje van Emma en haar vriend. Die konden gelukkig. Maar ik vroeg toch aan hun, want zij zijn natuurlijk christelijk opgevoed. Van, goh, wat is het nou eigenlijk, dat Pinksteren? En ja, het was iets met een uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik ging een beetje doorvragen van waarom het dan 2 dagen is en waarom nu. Het heeft te maken met Hemelvaartsdag. Ook altijd zo'n dag waar ik in stink.
Ja.
Dus
volgens mij moet je onthouden, het is met eieren schilderen. Dat is het belangrijkste.
Dus mijn mandje en een konijn.
Maar goed, wel klaar voor de grote dag, toch? Het is toch lekker dat het vandaag vrij is.
Ja, in aanloop naar?
Roland Garros, jongens.
Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is natuurlijk,
je hebt het daar ineens
lekker gemaakt.
Nou, ik.
Er was zo weinig te zien bij de Giro dat je de hele tijd naar rechtsboven keek. Maar
de hele tijd. Wat een spanning, jongen. Op een gegeven moment zaterdag, ik zit te kijken en het wordt alsmaar spannender. Nog 1 dag tot Roland Garros, nog 1 dag.
Ja, en je weet wat er met Roland Garros. Roland Garros is eigenlijk de Giro van onder de tennistoernooien.
Ja.
Het duurt eindeloos, er gebeurt niet per se veel. Het regent wel minder over het algemeen.
Dat is waar.
De meeste deelnemers ken je niet, of niet zo goed. Maar je kijkt er wel lekker naar.
Super spannend.
Maar zo werkt de psyche dus blijkbaar. Je kan dus gewoon aftellen naar een moment.
Ja.
En dan begint de spanning bij ons gewoon toe te nemen. Als we gewoon hadden gezegd, de vierdaagse van Duinkerken.
Ja.
Nog 2 weken en 3 dagen. Dan ben je echt, oe!
Met zo'n klok die afloopt.
Ja.
Maar de hele tijd stond het er gewoon. Ook niet dat het op een gegeven moment dan weer wegging.
Nee,
er was geen moment dat je kon vergeten dat het nog 1 dag was tot Roland Garros.
Ik heb niet gehoord dat Jeroen en Karsten er uitvoerig veel toespelingen op hebben gemaakt, toch? Op Roland Garros. Zelf waren ze er niet echt druk mee.
Nee, klopt. Dat hebben ze dus echt aan het icoontje rechtsboven overgelaten.
Ja.
Dus je zag het aantal kilometers, kopgroep, hoeveel minuten ze hadden en dan tak!
Ja,
nog 1 dag.
Maar voor de blinde medemens was het...
voor de blinde medemens was het een taaie Giro.
Wordt overvallen doordat het op een die hoort opeens pok, pok.
Oké, we gaan het over de Giro hebben, want we hebben heel veel te bespreken. Er is namelijk ontzettend veel gebeurd.
Vergeleken bij alles ervoor.
Ja.
Mijn god.
Ja, we moeten ineens scherp zijn. Hè?
Ja.
Ik bedoel,
ja.
Dit is ook de vorige keer konden we gewoon zeggen, genoeg over de Giro, laten we het over ons hebben.
Ja.
Maar nu is het toch een beetje...
Genoeg over ons, laten we het over de Giro hebben.
Oké, voor de opzet.
Ik ben moeizaam.
Ja, we moeten nu... Laten we het eerst even hebben over de afgelopen 3 etappes. De ontknoping. En daarna blikken we even terug op onze kant nog wel rakende voorspellingen van 4 weken geleden. Nu inmiddels.
Ja. Ja. Pas ik nog even aan, als je het goed vindt.
Ja, precies. Die kan je nog even snel revisioneren. Ja. Laten we beginnen bij vrijdag.
Ja.
Het was de hoogte in vrijdag. 3 bergen van boven de 2000 meter. Dat zou echt geweldig worden.
Ja, dit was eigenlijk te zwaar. Was eigenlijk niet menselijk.
Nee. En toch zaten er gewoon nog 20 man op die laatste bij de laatste 5 kilometer.
Ja, die waren ook wel stijl.
Die waren wel.
Allemachtig.
Ja, ja, het was lang wachten op actie.
Ja.
Weer. Het was echt een beetje de Italiaanse versie van de Waalse Pijl, waar we naar hebben zitten kijken de afgelopen 3 weken. Dus het was echt, alles werd in het allerlaatste heuveltje geperst. Maar ja, toen was het wel actie.
Ja,
ja, dus dit is denk ik de beste omschrijving van deze Giro. Ja. Een langgerekte Waalse Pijl.
Ja. Ja, jullie weten, ik hou van de Waalse Pijl, maar dit,
3 weken?
Ik vind 3 weken is lang voor een Waalse Pijl.
Maar ik kreeg de indruk een beetje van deze etappe vrijdag, was dat Laurens de Plus zo goed was. Die hield het tempo zo hoog dat er gewoon dat iedereen skill werd dichtgeknepen.
Omdat die Dennis vernederde, bedoel je?
Nou, die vernedering van Dennis, dat was ook. Ik denk dat Jumbo daarna weer depressief is bedacht had. Ja, ja, dat is bij Dennis weinig voor nodig. Maar ik denk dat ze bedacht hadden van tevoren bij Jumbo. Weet je wat we gaan doen? We gaan op een gegeven moment gaan we Dennis voorop zetten. En dan vliegen al die knechten eraf. En dan wordt het actie. Maar dat Laurens de Plus was dus gewoon een betere Dennis dan Dennis.
Ja.
Want die
Dennis kwam er niet overheen zelfs. Dus
toch?
Ja, hij kwam naar voren. Toen zag je Laurens de Plus even denken van, hey, Dennis. als je dit wil proberen, prima. Ga ik dat ook doen. En hij ging er gewoon naast rijden, even hard. Een beetje kijken.
Wie heeft hier baat bij, vroeg ik me af. Want sowieso denk ik altijd over knechten in de bergen.
Ja.
Hele ploegen worden samengesteld van, je moet wel genoeg bergknechten hebben.
Ja.
Evenepoel, je moet wel een ploeg hebben met genoeg jongens tot de laatste klim. Nou, ze hadden allebei meer dan genoeg knechten voor de laatste klim. Maar wat hebben ze er nou precies mee gedaan? Roglic en met name Thomas.
Ja,
bar weinig. Ik bedoel, de plus was fantastisch. Maar als het nou anders was gegaan, als hij er niet was geweest, of hij was half zo goed geweest, was de wedstrijd dan anders verlopen?
Ik denk het niet.
Ik vraag het me af. Het was heel indrukwekkend, maar tactisch gezien zie ik het voordeel niet helemaal.
Nou, het kan zijn.
Ik ook
nou, zijn plus het tempo gewoon zo hoog houdt dat mensen die weliswaar plannen hadden om weg te springen, dat niet konden.
Ja,
vrijdag.
Dat kan.
Ja, ja en nee, want er zaten gewoon nog tot het allerlaatste stukje zaten er gewoon 15 à 20 man. Dus zo bizar hard, zo lijp was het niet. Natuurlijk. Het gaat allemaal super hard en knap van die jongens. Maar Bruno Armirai zat er ook nog wel heel lang bij.
Ja,
dus, dan gaat het ook weer niet zo hard, zou je zeggen.
Ja. Die knechten. Ja, ik vraag me ook af wat daar nou.
Kijk, het heeft natuurlijk een voordeel als je lek rijdt en je van fietsen of in een vallei.
Bij calamiteiten.
Iets gecorrigeerd kan worden. Maar nu was het eigenlijk de hele tijd van berg naar berg.
Ja, en vooral, je zou zeggen van, nou, je gebruikt die knechten om de kopgroep op speelbare afstand te houden. Waardoor je dus ook nog voor de etappe rijdt, wat natuurlijk een prijs is. En bonies.
Secondes. Of je doet een van die knechten. Dat klinkt makkelijker dan het is natuurlijk. Dat is volgens mij door Jumbo ook wel geprobeerd. Ik heb het begin niet helemaal gezien. Maar om iemand in de kopgroep te krijgen. En dat was heel duidelijk. Ze wilden van elkaar niet
dat met dat was heel duidelijk.
Of Arendsman mee de kopgroep
gaan. En dat lukt dan ook niet.
Nee.
Maar iemand als Arendsman had natuurlijk ook gewoon wel al eerder aan kunnen vallen. Of de plus. Want die stonden gewoon nog kort genoeg dat Roglic op een gegeven moment zenuwachtig zou worden.
Ja, maar dan suggereer je dat ze dat zelf bedenken. En ik denk juist dat ze dat wordt ontraden. Dat er wordt gezegd, we gaan het zo en zo doen en voer het plan uit.
Ja, dat zal.
Dat denk ik ook.
Ik vrees een beetje dat zowel Jumbo als Ineos gewoon hetzelfde plan had bedacht. We gaan de koers hard maken en we gaan de laatste 5 kilometer gaan we het proberen.
Ja.
Ja.
Meer plan dan dat leken ze niet te hebben.
Nou,
het was gewoon wat er gebeurde.
Legde dus aan mijn schoonbroer uit vandaag waarom de Giro zo saai was. En
Nadat hij jou over Pinkster had verteld.
Ja, dus we...
Hij dacht van, ik doe wat begrijpelijks.
Je doet ook een saaiduitend zakje.
En uiteindelijk kwam het er gewoon op neer... dat iedereen die op zijn plek stond eigenlijk wel tevreden was. Iedereen had zoiets van, nou, ik vind het wel een lekker plekje waar ik nu sta. Eventueel kan ik nog wat doen. Ik heb wel vertrouwen in die tijdrit. Maar de top drie had zoiets van, nou ja, lekker. Ik ga het gewoon in die tijdrit ga ik gewoon knallen. En dan kan ik hem zelfs nog winnen. Wat daarachter stond, die waren eigenlijk ook heel tevreden. Van, nou, ik krijg gewoon hier top 4, top 5 of top 10 Giro.
Die stonden er ook te ver achter eigenlijk. Ja, en 4 tot en met 10.
Ja, klopt. En 10 tot en met 20 waren jongens die echt never nooit meer top 20 gaan rijden in de Giro. Dus die zaten helemaal van, nou, ik ben al lang blij als ik als ik een beetje bij kan blijven.
Ja,
dus...
dat was ook wel raar hoor, want 4 tot en met 10 lagen heel dicht bij elkaar eigenlijk.
Ja,
en dan meestal in de laatste bergrit wordt er dan gereden voor een mooie ereplaats, want 5e is toch mooier dan 9e. Dat was eigenlijk ook niet aan
de hand. Dat was eigenlijk het enige wat gek was. Van inderdaad, waarom ging de nummer 9? Want die stond allemaal binnen een halve minuut. Maar dat kwam denk ik ook door die laatste tijdrit, waar toch gewoon veel jongens echt wel vertrouwen in hadden, die wat verder achter stonden. Ja. Kijk, eigenlijk had iemand als Dunbar moeten denken van, poeh, die tijdrit, ik zou daar zomaar eens wat tijd kunnen gaan verliezen. Ik ga gewoon aanvallen. Maar om nog even qua de compleetheid, Giertje, jij wint. De rit.
De rit? Ja, mijn oom.
Ja. Je Ecuadoriaanse oom? Colombiaans?
Colombiaans.
Colombiaanse oom.
Ja, Santiago Buitrago.
Ja, van G.
Is toch wel mooier dan Tim de Gier. Ja, dat moet toch toegeven.
Ja, het is wel wat
dat
mooier.
Dat is in Colombia wel goed.
Ja, het is mooier dan Tim de Gier. Maar... en dat was natuurlijk mooi, want we hadden het al besproken, maar Derek G...
Ja,
die, wat een gast ten eerste. Wordt weer tweede, maar wel op voor hem een schitterende plek. Want hij zat achter Buitrago. En zijn hobby is
vogelen.
Vogelen. Dus dat was schitterend. Die heeft gewoon heel lang naar een langzaam wegrijdende gier kunnen kijken.
Nee, het was andersom. Want Buitrago heeft langer naar hem gekeken.
Ja, dat is waar. Ja. Ja.
Want het leek dus, Jeroen en Karsten waren in de war. Want die dachten, wat gebeurt hier? Die hadden voorspeld natuurlijk dat er eigenlijk niemand anders kon winnen. Dan hebben ze de hele dag tussen het ketchup analyseren door...
Ja, dat was goed, hè? Dat was echt een hele lekkere sidestep.
De scène van Karsten die dat op een gegeven moment Jeroen zei... ik ben een cocktailman, waarmee die bedoelde dat hij alle sausen door elkaar smeert in zijn gezicht. En Karsten zei dat hij twee aparte hoopjes maakte bij zijn tosti. En dat hij dan de ene keer door de ketchup en dan de andere keer door de mayonaise. En Jeroen begreep niet... want hij zei, ja, als je eerst door de ketchup en dan door de mayonaise... dan kan je ze net zo goed tegelijk door elkaar.
Dat kwam er niet in. Dit was allemaal naar aanleiding van João Almeida.
Ja, die rijst met ketchup lekker vindt. Ja, wat gewoon wat betekent dat hij gewoon een eerstejaars student is. Want ja, dat had ik toen ik net op kamer zat.
Ik wou zeggen, hij heeft de Jumbo Foodcoach app heeft hij nog niet, niet weten te vinden in de App Store.
Dat zou een groot verschil kunnen maken. Ja. Stel je voor dat hij ineens de Jumbo Foodcoach app krijgt in plaats van
ketchup met rijst. Ketchup. Ketchup.
Dat de hele dag in de keuken, denk ik. In de war. wat is dit voor ingrediënt? Maar goed, zij waren dus in de war, want ze dachten, ja, Buitrago moet winnen. Dat kan niet anders. Ja. Hij is veel betere klimmer dan de rest. Maar G was gewoon waanzinnig.
Echt waanzinnig.
Echt krank. Als je bedenkt hoe zwaar die is. Nou, dat is ongeveer wij drieën bij elkaar opgeteld. Wel dan weer door drie gedeeld. Maar toch, hij is echt heel zwaar. En hij ging, en Buitrago weegt praktisch niks. Die zou echt vandaag zo de Amstel ingewaaid zijn. En hij bleef de hele tijd zo op 50 meter, 60 meter. En ze dachten, hij plafonneert. Maar het bleek allemaal strategie. Want toen hij er helemaal bij kwam...
was het op en erover.
Vloog hij er vandoor, zou je kunnen zeggen. En inderdaad, G, hij is volgens mij een beginnende vogelaar. Want zijn doel was in 2023 alle vogels die hij ziet ook daadwerkelijk herkennen. Bij een interview. Dus ik weet niet hoe ver die is. Maar of hij al zo ver was dat hij dacht, dat is een gier.
Ik wil niet veel zeggen hoor, maar dit was echt een uitstekende gierenactie. Ja, je gaat gewoon een beetje achterhangen, tot hij doodgaat. Ja. En dan ineens...
Met de hapjes vandoor.
Niet iemands bordje leeg eten, maar iemand zelf een lijk opeten.
In deze categorie wil ik toch nog heel even aan jullie vragen wat jullie vonden van de reactie van Bobby Traxel na afloop. Die heel opgelucht was dat Buitrago gewonnen had. Omdat hij het niet vond kunnen dat iemand als G zo'n rit zou winnen.
Huh?
Ja, want hij zei, ja, Buitrago, dat is een echte klimmer. Een soort klassementsrenner. Die
Bobby...
hoort zo'n koninginnenrit te winnen. En die had het dus heel jammer gevonden als G hem had gewonnen. Terwijl iedereen, volgens mij op de hele wereld, tot aan Ottawa aan toe, hoopte dat G zou winnen.
Had Bobby zijn bovenste knoopje weer dicht? Ja. Ik heb het idee dat hij soms, dat kan natuurlijk bij de geboorte gebeuren, maar dat kan ook in latere fase van je leven, dat te weinig zuurstof naar je hersenen gaat. En dan kan het echt, dan zit er ineens allemaal kwijl op de ramen. En dan gaat het helemaal niet goed.
Interessante theorie. Ja. Ik vind het ook, het is een empathische theorie.
Ja, nee, maar G is toch gewoon...
Iedereen gunde G, toch?
Ja. Ik wou net zeggen, hij is toch de man van deze Giro.
Ja. Ook wel lekker dat hij... Ja, het was natuurlijk heel goed geweest als hij de laatste poging... de meest onrealistische poging, dat hij dan geslaagd was.
Ja.
Misschien ook wel goed dat hij nu alleen maar ereplaatsen heeft.
Alleen maar tweede.
Voor het verhaal is wel
voornamelijk
goed.
Tweede. Hoeveel is hij geworden, denk je, in het klassement?
In het klassement? Huh? 222ste.
22ste.
Echt?
Ja, echt mooi.
Dus gewoon, hij houdt gewoon heel erg
van zes keer tweede.
Ja, want hij ging ook in de aanval om zijn tweede plek in het bergklassement te consolideren.
Ja, hij wordt tweede in het bergklassement, tweede in het puntenklassement. Overal tweede. Echt goed.
Die Joop Zoetemelk van Ottawa.
Ja, en tot nu toe, volgens mij zijn beste resultaat dit jaar was 19e. In de proloog van de Tour Down Under. Dus
het is ook zijn
enorme
jaar,
verrassing.
Eerste jaar, eerste grote ronde.
Ja.
Dus, maar laten we even gaan naar het belangrijkste moment. Want uiteindelijk kwam er toch actie. Namelijk Roglic demareerde. En ik weet niet, ik dacht al gelijk van dit gaat hem niet worden. Dat voelde, eigenlijk reed Thomas best wel op zijn gemak hier naartoe. Had je nog één moment dat je dacht?
Ik dacht heel even, Thomas reageerde niet meteen, maar daarna reed hij er wel heel makkelijk naartoe.
Ja.
En toen dacht ik, het is hem gewoon niet. En daarna demereerde Thomas zelfs, en dat vond ik wel heel vet.
Wat daar gebeurde, hè? Dat Roglic denkt, oké, dit is de genadeklap.
Ja.
Hier gaat hij nog een halve minuut verliezen. En waarschijnlijk ook in de tijdrit ook zoiets.
Ja, en dat gebeurde er niet.
Nee.
Roglic, we weten allemaal dat hij echt goed kan finishen. Die toch nog een keer uit zijn tenen gaat hij. En hij lost dan, hij komt dan nog bij Thomas. Dan denk je, chill, hij komt erbij. Gaat hij er zelfs nog overheen.
Geweldig.
En dan verliest hij het sprintje van Magnus Kort. En ik weet niet hoe... Dat is natuurlijk heel knullig. Want ik snap ook wel, Kort die wil derde worden. Want podiumplaats, mooie etappe. Maar ik dacht wel op dat moment... Jumbo. Wat heb je nou gedaan? Want
in deze hele etappe.
Ja, we hadden het net over die knechten.
Ja.
Als ze... Die knechten hebben helemaal niks gedaan eigenlijk nu bergop. Of niet veel. Omdat Ineos op kop reed. Dus ze zijn er eigenlijk stuk voor stuk afgewaaid. Maar met name een paar keer in het dal. Als ze daar gewoon tempo hadden gereden.
Ja, Ineos vertraagde ook op een gegeven moment echt. Die remde nog net niet actief. Hè,
ja,
op een gegeven
moment.
Om die vlucht heel veel voorsprong.
De ruimte te geven. En dat was echt niet nodig. Want dan heb je gewoon bonies op de meet. En dan kan je die rit winnen. Dus ik vond het echt heel passief. En ik zat heel erg te twijfelen of het nou kwam omdat Roglic eigenlijk toch niet heel goed was. Maar ja, dat hij dan wel weer dat sprintje wint. En Thomas zelfs nog in die laatste paar meters losrijdt. Dan denk je ook van, hadden we het dan niet eerder op de Passaggio?
Om mijn gevoel wel de eerste keer dat hij in deze Giro dat deed. Want hij staat er natuurlijk bekend om, maar hij doet het heel vaak.
Muurtjes etappen. Daar deed hij het ook.
Ja, maar dat is dan niet richting de finish. Want meestal weet hij de laatste 100 meter nog iets in zo'n bergrit nog iets wonderbaarlijks te doen. Dat had ik er nog niet echt gezien. En dat was classic Roglic, vond ik.
Ja. Ja.
Ja. En ja, als je daar moet je toch een beetje op gokken, ook als Jumbo. Dat hij op die manier ook nog 10 seconden extra kan.
Ja, pakken. Zeker als de verschillen zo klein zijn, als voor die tijdrit. En dat was 26 seconden, geloof ik.
Ja. En waarom zou je ook niet de koninginnenrit willen winnen?
Ja.
Weet je wel, als je de snelst sprintende klimmer in je ploeg.
Ja, ik vond het heel passief. En zeker als je kijkt naar Roglic tot nu toe dit jaar, heeft hij bijna al die sprintjes waar ze aankwamen, heeft hij gewonnen. Ook tegen de grote jongens. Je denkt, er liggen er 10 seconden. Misschien kraakt Thomas wel op het laatst. Omdat hij omdat hij mee wil, eigenlijk wat er gebeurde nu. Of misschien pakt iemand anders wel de tweede en of derde plek, waardoor je echt gewoon 10 seconden pakt. Ja, met zulke kleine verschillen, ja, het leek het mij helemaal niet geen gek idee.
Nee.
Dus ja, sowieso was er ook gewoon, we zaten dus al zo lang te wachten op gewoon dat er rare dingen en grote aanvallen gebeurden.
Ja.
Dat het gewoon wel. Het was ook vrijdag weer dat we dachten, oh nee.
Ja.
En we
zit gewoon weer naar de Waalspel te kijken.
Zit gewoon nog steeds naar de Waalspel te kijken.
We moesten het doen.
Dan wordt het allemaal in de laatste beklimming van de tijdrit wordt het allemaal beslist.
Ja.
We moesten het doen met Healy die Pino aan het pesten was. Dat was eigenlijk.
Dat was
gewoon
wel goed. Ja. Dat was wel echt goed.
Ja. Jij bent team Healy, hè? Denk ik in deze, toch?
Ja, beide.
Ja, ik
beide.
Pino ook wel goed, hoor.
Ja, ik wou net zeggen.
Ook de hele tijd de andere kant op.
Van, ja. En dat handje, maar dan wel even de andere kant op kijken. Ja. Nee, beide. Dit heb je nodig op dit soort momenten. En wie dan wie pest of wie de gepeste is of tot pest gemaakte. Ja, dat maakt me dan even niet zoveel uit.
Nee.
Nee,
maar het is natuurlijk bij gebrek aan echte actie. Laten we eerlijk zijn, toch?
Ja,
dat dit
klopt.
Dit is toch aardig. En ik vind, Healy neemt ons wel allemaal voor zich in.
Ja.
Maar ik heb liever dat ze echt voor de ritzegen strijden.
Ja. Ja, want laten we dan naar zaterdag gaan.
Ja, let's do it.
Wat een spetterende apotheose.
Ja.
Jongen.
Ja.
Ik was echt. We deden een polletje op Twitter van tevoren. Eerst vraag aan onze luisteraars. Wie denken jullie dat er wint? Nou, echt overweldigend, Thomas.
Ja?
Ja, wie hopen jullie dat er wint? Overweldigend Roglic.
Ja? En niemand Almeida?
Nee, ja, dat is.
Verschijnt door die reis met ketchup. Dat is toch niet goed gevallen bij het Nederlandse volk.
Ja, Bram dacht dat Almeida alles hier op een hoop zou rijden.
Ja. Dat was ook niet slecht.
Zag je nog een kans voor Almeida?
Poeh. Nee, niet nadat hij vrijdag had gelost. Dat was killing. Als hij erbij was gebleven, dan had hij nog wel de heilige geest kunnen krijgen. Maar nu, de achterstand was gewoon te groot.
Heeft hij ooit Roglic en Thomas geklopt ergens in een
afgelopen dinsdag?
Ja. Maar goed, hier voor deze Giro, zeg maar. Dat er een moment was dat hij echt beter was, nog niet, hè?
Nee.
Maar hij is echt nog jong.
Hij is 24 en hij heeft 5 grote rondes. Ja. Hij gaat nu ook weer de Vuelta. Straks heeft hij er 6 op zijn 24ste. Ja, dat gaat uiteindelijk, denk ik wel in ieder geval de motor heel groot maken. Het is alleen, hij heeft niet een echte specifiek wapen. En dat is gewoon moeilijk. Hij heeft een prima tijdrit. Hij kan prima aankomen. Hij buigt, maar hij barst nooit. Dat is allemaal heel goed. Maar ja, om een grote ronde te winnen, of je moet dus echt de mazzel hebben. Hè, dat er iemand onderuit gaat. Of Crones.
Ja, nou ja, als je ziet wie er de Giro de afgelopen 15 jaar gewonnen hebben, dan zal Almeida daar natuurlijk echt niet mis staan.
Nee.
Een betere renner dan Heschedaal. En een vergelijkbare renner als Hart, denk ik. En,
ja,
Heschedaal, en Hindley. Daar zeg je wel.
Tim kijkt ook met een glazen
gezicht.
Ja, Heschedaal.
Oh ja.
Ja, verdomd.
Toen was je nog jong, Tim.
Ja,
ja, maar er is een divisie nu in het klassementsrijden waar Almeida voorlopig nog niet toe behoort, toch? Zeg maar de divisie waar Vingegaard en Evenepoel en Pogacar in zitten.
Roglic.
En Roglic, denk ik.
Een kwestie van de Giro en de Vuelta blijven gaan, toch?
Ja, dus dat doet hij heel goed. Ik vind het sowieso heel slim om die combinatie, als je jong bent, van Giro Vuelta, omdat je dan gewoon echt jezelf heel goed leert kennen als klassementsrenner en welke voorbereiding werkt. Weet je wel, je kan gewoon in 3 jaar kan je er 6 rijden als het een beetje mee zit. En dat is echt wel heel erg waardevol voor de rest van je carrière. Dus ik vind zijn opbouw is heel goed.
Maar wel mooi deze tijdrit. Het was zo'n totaal andere tijdrit dan we gewend waren. Dat vond ik echt heel leuk.
Ja.
Ik had ook echt geen idee toen de eerste renners finishten. Toen op een gegeven moment Matthew Ricciatello heel lang bovenaan stond.
Ja. Ik moet altijd aan Limoncello denken.
Ja, Limoncello.
Ja.
Matthew Limoncello stond bovenaan.
Dat mag hij nog niet bestellen, hoor. Want als hij dat in de Albert Heijn
dan
moet hij zijn idee laten zien.
Ja.
Oh, wat machtig.
Ja.
Maar het was echt, toen dacht ik, alles is hier mogelijk. Dit is echt belachelijk. Hij reed 2 minuten sneller dan de nummer 2 toen op dat moment.
Ja.
Het waren echt krankzinnige verschillen op een gegeven moment.
Zeker, ja. Dat was echt een heel duidelijk verschil. Vanaf het moment dat hij kwam, toen was het ineens van, wow, oké. Heel erg benieuwd wat de grote mannen dan uiteindelijk gaan doen hier.
Ja, maar die beelden. Ook Mollema, die razendsnel van start ging. En dit gewoon eigenlijk ook gewoon heel goed kan. Dit past wel heel erg bij hem.
Ja.
En die ontplofte na 5 minuten op die klim. En die dacht, nou, dit wordt helemaal niks meer. met zoveel tegenzin zelden iemand de tijdrit zien fietsen. Ja. Als een mollema.
Nou, dan heb je Van Wilder. Zou je nog even, nog even terug moeten pakken, die beelden. Maar die was echt chagrijnig.
Althans, daar komen we zo meteen nog even op terug. Want ik kreeg een leuke brief over.
Ja.
Maar het was, het beloofde al zoveel aan het begin van de dag. Dat ik was zelf op het muziekfestival van mijn schoonfamilie.
Oh.
Ik liep met mijn telefoon rond. En ik dacht, ja, ik ga gewoon af en toe, hè, zonder even afgekken, rustig kijken. Maar ik kon echt niet stoppen met kijken.
Ik had hetzelfde. Ik was op de verjaardag van mijn zus. En daar stond, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het zat een groep mannen naar...
Formule 1?
Ja.
Oei, oei,
ja, echt
oei,
erg. Ik zag de televisie aanstaan. Ik zag iets van sport. Ik dacht, ah, kijk. Hè, dan voel ik me weer thuis.
Allemaal zo'n Red Bull jas aan.
Oh, la, 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 la. Dat is echt heel erg. Maar goed, dus toen... ik eerst even gezellig gedaan in de tuin. Maar op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik moet nu toch wel even kijken. En...
Maar gezellig doen is dan met die man... Is dan gewoon wat dingen in de fik steken, denk ik.
En toen... ik ben toen uiteindelijk beneden... tv-kamer, hop, even gaan zitten... Ik kon niet meer weg.
Nee.
En op een gegeven moment kwamen er allemaal kindjes. En die gingen op het bed stoeien waar ik op zat. En na niet al te lang heb ik gezegd... Jongens, prima als jullie hier zijn. Maar geen herrie. Want ik wil gewoon wielrennen kijken. Nou, toen droop ze één voor één af. Behalve mijn neefje. Die kwam naast me zitten. Die is bijna die is 2. En die vleide zich zo tegen me aan. En die zei elke keer als er een fietser kwam... Fiets.
Oh.
En dan kwam er... Nog een fiets.
Oh, ja, dat is handig. Ja.
Nog een fiets. Ja, bij tijdrit kan dat lang duren.
Ja, er is bij de NOS nog een vacature, volgens mij, als co-commentator. Ja. Maar ja, nou, dat is ook nu ook mijn bekentenis.
Ja.
Ik was ook niet thuis.
Ja.
En ik heb natuurlijk geen smartphone.
Oh.
Ik dacht, ik was weer in de stellige overtuiging... Zoals ik dat ook de vorige keer dat ik dat was op de Planche de Belleville. Dat ik toen dacht van, ja, dit is gebeurd, Roglic, Pogacar, dat verschil is wel gemaakt.
En echt?
Jij dacht ook dit keer...
Toen had ik een verjaardag bij ons thuis. Of in ieder geval of een feestje of een bijeenkomst, ik weet niet meer. Maar er was in ieder geval familie. Toen ging ik op een gegeven moment naar binnen om te kijken. Toen was Roglic het geel al praktisch kwijt. Dus toen, daar heb ik de hele...
Alles gemist.
Alles gemist. Nu was ik zelf op de fiets.
Op je Ridley.
Op mijn Ridley. Op de terugweg van een bijeenkomst. Of bijeenkomst, maar een familieverplichting.
Klinkt gezellig.
Ja, nee, ja.
Ik was bij familieverplichting.
Familieverplichting.
Ja, ik kan het niet anders formuleren.
Nee, maar opnieuw luisteren ze toch niet. Dus hè? Die zien dit waarschijnlijk als een verplichting. Nee, ja. Oh, ik heb hier alles van Frank geluisterd
maar
deze week.
Maar toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik kan wel met een ommetje naar huis. Supermooi weer. Zaterdagmiddag.
Een ommetje zelfs. Rustig. Ja.
Ja, dus ik. Nee, en dan kijk ik thuis gewoon lekker de uitslag, joh. Het is wel duidelijk. Thomas Roglic, dat is wel ongeveer. Het is wel gebeurd. En ja, toen. Ja, hoe kun je zo'n fout maken?
Voor de tweede keer, ook.
Voor de tweede keer, ja. Waarschijnlijk. Ik ga nu alle tijdritten kijken. Want ik ben eigenlijk tegen het kijken van tijdritten. Omdat het saai is. Je kan heel goed je administratie bij doen. Maar.
Ja, nou, we moeten wel zeggen dat die vorige tijdrit was ook al wel heel spectaculair.
Ja, ja, voor de dagzegen dan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar ook gewoon voor de verhoudingen natuurlijk. Binnen
ik vind het wel leuk om tijdritten te kijken.
Ja?
Ja, ook omdat het gelegenheid is om even rustig naar de renners te kunnen kijken. Naar gewoon, ja, ik vind het gewoon leuk om te kijken hoe ze op een fiets zitten. Of ze aerodynamisch zijn.
Ja.
Of het, ik vind het leuk om die tijden bij te houden. Dan te bedenken, wie zit er nu op de weg en waar zitten ze. Ja, ik vind het echt leuk.
Wat goed.
Maar Tim, nog even een gewetensvraagje van dat muziekfestival. Kan je daar nu een mooie samenvatting van geven?
Ah, het is
van hoe het was en welke nummers werden gedraaid.
Een slagerfestival. Heel leuk. Ja, ik heb er de hele dag ingehaakt.
Tim Dirk,
behalve dat je de hele dag op je telefoon zit.
Jullie kijken nu allebei heel vertwijfeld naar me. Jullie weten niet zeker of dit klopt.
Nee, ik weet het niet. Ik durf het ook niet te zeggen.
Nee, mijn schoonvader organiseert een muziekfestival Wild Muziek en Jazz.
Okay.
In de buurt van Nijmegen. Elk jaar met Pinksteren.
Ja.
Dus dat dubbelt nog wel eens met Giro. Maar iedereen, inclusief schoonfamilie en bezoekers... weet dat ik daar regelmatig rondloop... terwijl ik op mijn telefoon aan het kijken ben.
En dat is lekker. Dat,
Het was wel mooi hoor. Want het was echt een prachtig concert was er bezig. En ik zat dus gewoon achter een heg... in mijn eentje op mijn telefoon te kijken. Heel zacht is het geluid aan. Want je wil natuurlijk niet dat de muziek er last van heeft.
Nee.
Ja, maar ik zag ook nog vlak van tevoren de column van Padlef kwam online.
Oh ja.
Dus natuurlijk, jullie weten dat een van mijn favoriete.
Jij bent Padlef Versteer natuurlijk. Ja,
als Padlef Versteer volg ik dat op de voet.
Jij hebt ook op je telefoon zo'n stickertje met nog 4 dagen tot de Padlef column.
Ja, ik hou dat bij. Net als Roland Garros, ja. Inderdaad. En Pat Leff, die was helemaal niet enthousiast over deze tijdrit.
Niet?
Nee.
Hij zei, gek, normaal gesproken is hij zo enthousiast.
Nou,
zo over van alles.
Er waren best wel veel mensen niet enthousiast. Ja. Pat Leff wil ook nog wel zijn mening poelen die niemand anders poelt. Of in ieder geval die hij nog wat sterker heeft dan de rest. Ja. Maar ik hoorde meerdere mensen uit het wielrennen die dit echt kermis vonden.
Ja, maar ja. Ik vond het leuk. Eerlijk gezegd, kermis was namelijk precies wat we nodig hadden in deze Giro.
Ja, ja. Ja. Hou je ook van kermis?
Ik hou ook. Ik ben dol op kermis.
Ik vond het ook leuk. Ik vond het echt een vette tijdrit met die wissel. En er gebeurde daardoor van alles. Maar misschien ook omdat hij zo zwaar is. En de verschillen toch ook wel groot zijn. Niet op de laatste dag. Want het had nu, en misschien is dat in andere jaren ook wel... wordt dat weer anders. Maar nu had het toch de Giro best wel in zijn greep.
Ja,
het was uiteindelijk het feit dat er vrijdag niet wordt aangevallen door de Dunbars en de Caruso's en weet ik wat van deze wereld. Dat is ook omdat ze denken van nou, die tijdrit, ik voel me nog wel goed en de rest voelt er ook slecht. En weet je wel, dus ja. Maar goed, we moeten straks nog maar even over de Giro.
Het was een beetje een zwaard in Damocles deze tijdrit, ja. Voor een heleboel renners. Maar Pat Leff die zei, een tijdrit beslist vandaag over de Giro. Al kan je het ook een circus noemen.
Oh.
Ja, dat zijn harde woorden.
Dat zijn
ik ga mijn woorden niet wikken.
Circus
hoe
Manti.
Het parcours nu is uitgetekend. Ik ben 300% tegen. Ik snap de fascinatie met die extreme stijgingspercentages niet. Frank, wil je mij ophouden met de teksten selecteren?
Oh, sorry.
Lezen. Frank zit met mij mee te wijzen in de tekst. Zo door ja, de ik ga snel alle de hele tekst, tijd zo precies.
Ik ga snel alle tekst verwijderen en dan kijken wat je ervan maakt.
Maar jij moet ook niet zo met je vinger meelezen, Tim.
Deze Giro heeft het bewijs geleverd. Hoe steiler de berg, hoe vaker die een muis baagt.
Ja, dat is niet waar.
Nee, ja, dat is toch helemaal niet waar. Het was onzin. Waar Jonne het net ook al over had. Het is gewoon, deze Giro was het probleem. Dat er was een soort status quo in het klassement ontstaan. En daardoor kregen we, was het gewoon...
En dat was dankzij Pat Leff, die zijn renner uit koers had gehaald.
Ja, met gedoetjes,
dus het is volle bak zijn schuld.
Was het.
Ja, het is verkoudheid.
Ja, gewoon een verkoudheidje. Ja. En je moet je niet zo aanstellen. Hè?
Maar nee. Het was ook wel fascinerend, dat laatste stukje van die tijdrit. Het was ook wel werkelijk een bergpaadje op.
Ja,
de verkenning reden die auto's gewoon op, hè, trouwens.
Ja, maar dat was ook geen probleem. Het probleem is, die auto's konden niet meer terug. Althans niet op tijd.
Oh ja, en dus, dan heb je ineens een heleboel auto's bovenop die berg en een heel klein dorpje.
Ja,
is ook lastig.
Ja, dus gewoon puur praktisch gezien was dat gewoon heel lastig.
Hoe hebben ze dat opgelost dan?
Huh?
Gewoon, die staan daar nog.
Die auto's.
Die auto's.
Ja, dat is nee, die is bleven beneden. En
oh beneden, ja, ja, nee, die gingen met.
Ja, nee, dus die met de verkenning. Ja, die zijn dan denk ik in kolonnen of zo weer teruggegaan.
Ja, maar is dat al georganiseerd?
Ja, of er is dus wel een afdaling, maar die is te ver weg dat ze niet meer op tijd terugkomen, zeg maar.
Oh, ja.
Hoe kloot ook voor die renners. En dan heb je dus, dan eindigt deze tijdrit daar bovenop die berg.
Ja.
Ontzettend gedoe natuurlijk om weer naar beneden te komen. En zondag gingen ze gewoon lukraak weer verder, 500 kilometer verderop.
Ja,
ja, Mollema werd gek volgens mij. Hè? Ja. Die vond het helemaal niks.
Nee, die was...
Maar goed, laten we eventjes die tijdrit. Want Limoncello staat op 1. En terecht, bij iedereen denk ik wel, na een goed diner.
Toen kwam Koes.
Ja.
En Amerikanen vonden dit erg leuk, blijkbaar. Koes die had voor het eerst in zijn leven echt een daverende tijdrit gereden.
Ja, die was voor het eerst in zijn leven de hot seat, had hij.
Het zag er raar uit. Had ik graag willen koesteren. Ik gewoon Koes in de leuk. Hot seat, vond ik leuk.
Ja, mooi.
Ja.
Koesteren.
Ja, ja. Was het bewust hier of niet?
Nee, maar nu
je maakt gewoon een klappen, onbe- ah, dat is
klap ergens om. Dus
dat zal wel weer een woordgrap zijn. Lekker. Koes, goed. Daarna, of all people, Thibaut Pinot.
Ja,
ook Thibaut Pinot is de raarste tijdrijder die er is. Hij kon het
de raarste renner bijna.
Ja, ja, of raarste mens. Ja. Welkom bij de raarste mens. Ja. Met op stoel 1, Thibaut Pinot.
Op stoel 2, stoel Rowan 2. Dennis. Ja.
En op stoel 3, hun andere persoonlijkheden. Ja. Maar Pinot, het zijn geschiedenis als tijdrijder is echt weird. Hij was jarenlang heel matig tijdrijder. Toen ineens heeft hij erop getraind. En won hij een paar keer tijdritten. Dat was denk ik een periode van 2-3 jaar. Volgens mij was dat ook een beetje de periode dat hij die daalangst had. En toen was hij van zijn daalangst af. Maar toen kon hij dus ook niet meer tijdrijden. Althans,
wel de periode dat hij zijn brommerrijbewijs heeft gehaald. Ja. Want dat zijn altijd in van die Franse koersen die niet op tv komen.
Ja, nee. Dus, maar nu legde hij dus een heel goede tijdrit af. Zowel op het vlakke, want daar was hij ook wel een van de snelste. Ja. Als in de klim.
Ja, toch is het een beetje, weet ik niet zeker hoor, maar wat ik ervan hoorde, want ik heb niet al die beelden gezien van die eerste, zeg maar 100, 150 renners, die 120 renners die van die reden, dat die eigenlijk allemaal een beetje op het gemakje deden, omdat het niet uitmaakte en er was niet echt een tijdslimiet waar ze aan moesten voldoen. Die was gelukkig 50%, dus ja. Dat hadden wij ook nog wel gehaald. Dus dan ben je al snel natuurlijk bij de snelste, ook op het vlakke.
Ja.
Omdat er maar, nou ja, hoeveel mensen zullen er vol gaan? 25?
Ja.
Denk ik?
Ja, zoiets.
Dus dan zit je al snel bij de beste 20.
Ja, maar ja, hij zat bij de beste 1. Want hij pakt gewoon de hot seat.
Koest, ja, bergop.
Pinot, ja. Pinot. Oh, sorry. Ja. Nee, je hebt het over het vlakken. Ja. Nee, ja, dat klopt wel. Maar ja, goed. Als je uiteindelijk kijkt naar de uitslag, dan heeft hij gewoon een ontzettend goede tijdrit gereden. En komt dus mijn voorspelling uit dat hij wel voor een klassement ging en niet voor de bergtrui. En dat hij die bergtrui gewoon heeft meegepakt, Frank.
Oh, toevallig.
Gewoon toevallig. Ja. Ineens was hij daar, die bergtrui. Hij denkt, hey, dat is een mooie trui. Ja. Meenemen.
Ja. Hij had twee doelen. Het klassement en Cepeda vernietigd. Ja. Dat is gewoon gelukt.
Volle bak gelukt. Vernietigd.
Pinot heeft dus een keer een tijdrit gewonnen van Dumoulin en Jongels en Froome.
Ja. Nou, krankzinnig. Was dat in Romandie?
In Romandie, ja.
Ja, dat was echt zo raar dat hij daar ineens...
Dat is toch goed? Dat is een beetje hoe Demar ooit Milan Sanremo heeft gewonnen. Hij is rijk vooruit.
Hij is rijk vooruit, ja. Ik hing zo aan, lekker aan de rekker. En ineens, ja.
Maar laten we naar de top 3 gaan.
Nou ja, Caruso pakt daarna nog even de hot seat.
Ja, want op een gegeven moment rijden ze allemaal op het parcours. En ja. Caruso ook voortreffelijke tijdrit gereden. Voortreffelijke Giro.
Heel zeker. Goed. Wordt vierde in de tijdrit en vierde in het klassement. Pinot wordt vijfde in de tijdrit en vijfde in het klassement.
Wel jammer voor Arendsman was dit stukje. Ja. Dan dacht ik van, Arendsman kan misschien Caruso en Pinot nog voorbij. Ja. Maar dat zat er echt niet in.
Nee, het was natuurlijk prima. Maar ik had er eigenlijk net wat meer van verwacht van Arendsman in deze tijdrit. Omdat hij natuurlijk echt een... Vorig jaar werd hij volgens mij tweede in de slottijdrit. Of derde.
Derde, in de Vuelta.
In de Vuelta. Ja. En hij is vaak goed in die slottijdritten.
Ja.
Want hij is gewoon vaak goed in de derde week. Nou, dit was...
Hij wordt achtste, uiteindelijk.
Ja, ik had er toch wel top 5 op gehoopt. En dus daar ook top 5 in het klassement. Ja, maar goed, dat was prima.
Gelukkig wist Eddie Dunbar niet meer hoe hij moest trappen. Dus dat scheelde. Ja, dus daar pakt hij nog een...
Pakt in een slakkengangetje naar boven.
Ja, ja, hij moet even zijn broers vragen hoe dat ook weer moet.
En dan, nou ja, Almeida op het parcours. Roglic was op parcours. En Thomas... Almeida niet heel veel van gezien. Af en toe,
weinig in beeld.
Een flart. Ja,
dat wel was, helemaal in het, was hij nou helemaal in het wit?
In het wit, ja. Ja. Thomas was op een gegeven moment ook helemaal in het wit, maar dan gewoon alleen zijn gezicht.
Ja.
Die was echt...
En het zout op zijn broek.
Ja, zout op zijn broek. Die was echt lijkbleek. Eerste moment waar ik in ieder geval elke keer heel erg naar uitkeek was de fietswissel. Van ja, dan stond er daar iemand en er was een lijn. En tot daar mocht ze meerennen en dan duwen. En als je over die lijn ging, kreeg je een straf. Maar niemand wist wie het was. Wat die straf zou zijn. Nou, dat vond ik ook wel wonderbaarlijk. Zou dat dan...
Knieschot.
Ja, of gewoon of Billy. Of dat het half peloton of je heen mag rijden of zo met een fiets. Of gewoon, ja, iets.
Wat is een Billy? Oh, dat is...
Billy, gewoon de...
Met zo'n voetbal.
Billenbrand, ja. Dus dat je gewoon poeieren. Omdraaien en poeieren. Maar dat wist dus niemand. Het stond ook nergens. Maar ja, toen zagen we Roglic een fietswissel doen. Dat zag er heel goed uit.
Heel soepel.
Heel soepel. Echt, nou ja.
Niet het allersoepels, want ze hadden ook nog soepelere fietswissels.
Ja, wie was de, welke was de soepelste?
Ja, je zag echt dat er teams waren die het heel goed geoefend hadden. Volgens mij had Almeida hem ook echt heel erg goed in de smiezen.
Dat oefenen is toch, daar moet toch een camera op staan? Dat
echt goed.
Ergens op een hotel parkeerplaats. Dat ze dat avond van tevoren nog een paar keer oefenen.
Maar bij Ineos hadden ze gezegd, het belangrijkste is rustig blijven.
Rustig blijven.
Echt rustig blijven. Gewoon even de
geen
momentje pakken.
Geen stress. Geen haast, geen stress. Snel is goed. Langzaam is ook goed. Even het helmpje af is belangrijk.
Helmpje af.
Even kopje luchten. Manen losschudden.
Beetje gel.
Beetje gel, inderdaad. Even zwaaien naar publiek. En door. Maar uiteindelijk, Thomas, want die deed dus ook een helmwissel, verloor er niet zoveel mee.
Nee, het viel mee. Maar uiteindelijk bleek het ook, de verschillen waren in deze tijdrit eigenlijk te groot, dat die fietswissel nou zoveel maar impact
toen
had.
Waren ze nog niet zo groot. Want bij dat eerste punt was het verschil tussen Roglic en Thomas 2 seconden. Ja. En toen dacht Frank nog, oh, maar dan is het helemaal niet erg dat ik niet zit te kijken.
Nee, ja, precies.
Dan kan ik nog wel een ommetje maken.
Ja. Ja. Hoe kwam je daar nou achter? Want je hebt dus ook geen telefoon meer in.
Nee, ik heb dit dus gewoon teruggekeken.
Gewoon helemaal. Ja.
Je hebt gewoon een tijdrit terug zitten kijken.
Ja, laatste
dat
half
vind ik wel lekker hoor. Dat gaat wel.
De uitslag al wist.
Dat grenst wel aan het onbetamelijke waar we je dan toe hebben aangezet. Ja, echt goed. Ja,
de factuur volgt ook.
Ja, ja.
Frank zit hier gewoon om mooi te wezen.
Dat ja, is dat is ook wel.
Dat is waar. Dat is ook belangrijk.
Ja.
En, maar het was na de fietswissel was het Roglic begon langzaam secondjes te sprokkelen.
Ja, op een gegeven moment kwam door dat het 14 seconden, 15 seconden. De Il Babellino was telkens net wat eerder met een tijdsverschil dan, ja, dan op beeld of aan de pro cycling. Hij was echt scherp.
Echt scherp.
Waar haalde hij dat vandaan dan?
Ja, dat is een beetje. Ik heb laatst Star Wars zitten kijken. Dat is de Force.
Ja, dat is echt, hij heeft natuurlijk extra informatie. Omdat zij ook die soort radio hebben. Die dingen door.
Ja, ja, dus zij zien het sowieso iets eerder dan wij.
Ja.
Ons beeld loopt iets achter. Maar hij had het echt wel snel elke keer.
Zat hij zelf ook een beetje te timen. Dat hij gewoon in beeld zag. Dat ze ergens voor kwam.
Ja, ja. Maar dus dat deed hij heel goed. En toen.
Toen was het 3,3 kilometer to go. 16 seconden had Roglic toen op, voor op Thomas. En toen was het kilo hoor. Dat ik echt dacht van nou kan het echt alle kanten op.
Ja, want dan
dus toen werd ik echt al super zenuwachtig.
Ondertussen iets van wereldmuziek op de achtergrond.
Wereldmuziek en ik een klein beetje in mijn broek geplast. Ziet er toch ook raar uit.
Ja, want toen was het dus nog maar 10 à 11 seconden. Die Roglic nog moest goed maken. En toen... Toen had ik het niet meer.
Vond ik zelfs bij het terugkijken spannend.
Ja,
dat toen die ketting eraf vloog.
Ja, toen kroop ik bijna in mijn tv. En toen ging die ketting eraf. En toen...
Ja. Dan had je ook wel graag tussen Ome en Hesman en Koes willen zitten, toch?
Ja.
Ja.
Die daar als een soort, ja...
Die beelden waren geweldig. Waren
fluk, bovenop die berg zaten.
Ja, dat was echt schitterend. Het was gewoon... Je zag ze denken van nee, dit kan toch niet. Niet nu vloeken. Hij was volgens mij de enige die pech had. Ik heb niet... Oh, Kemna heeft trouwens ook nog een lekker band gehad. We hebben geen zicht op gehad volgens mij. Maar
die Hesman is wel een goede supporter om erbij te hebben, zeg.
Ja.
Die is echt... Die emoties die hij in beeld bracht, dat was echt...
Ja?
Was stadionverbod waardig.
Ja, echt stadionverbod waardig. Wat heerlijk.
Ja, geen Duitse degelijkheid.
Nee, absoluut niet.
Het
was echt temperament als dit.
Ja?
Maar om het even gewoon voor het nageslacht die dit terugluistert, om het te omschrijven. Want Roglic reed dus door een greppel.
Ja.
En hij trapte net op het verkeerde moment of zo, waardoor zijn ketting eraf vloog.
Ja, en hij had dus een enkel binnenblad. Daar ging hij aan de binnenkant eruit. Schijnt een risico te zijn geweest.
Ja, want anders valt hij op een ander blad. Ja. En als je er maar eentje hebt, dan is het natuurlijk...
Is hij weg?
Ja, is hij weg.
Ik dacht echt, nu is het gedaan. Nu is het echt gedaan. Want
wij waren gelijk, wij zijn net van Shimano naar SRAM overgestapt.
Ja,
dat het? Dat het?
En toen, ik had de hoop al opgegeven. Jij?
Ja, ik dacht echt, dit is weer, dit is gewoon de vloek van de slottijdrit voor Roglic. Ja.
Maar
ik dacht
toen,
het echt hoor.
Toen eigenlijk zijn tred, hij legt hem zelf erop, daar hebben we nog een mail van Hans van Toren, Hoog. Die stuurde daarover, over deze mechanieker namelijk. Over
die
de mail.
Fiets op zijn
ja, die die fiets op zijn rug had, die moest dus Roglic helpen. Maar die moest dus van de motor, met die andere tijdritfiets. Die mechanieker van de Jumbo, die vond zijn fiets in zijn hand belangrijker dan Giro winst. Zet eerst nog even rustig die fiets neer, voor te beginnen met duwen. Erg vreemd, maar misschien juist wel de perfecte mechanieker.
Ja.
Houdt erg van fietsen en kan het niet over zijn hart krijgen om hem weg te smijten. Zelfs als dat zou betekenen dat Roglic daardoor niet de Giro zou winnen. Het zag wel een beetje onhandig uit, toch?
Respect voor het materiaal. Net vroeger bij judo altijd gewoon respect voor je tegenstander. Ook al heb je, en dat heeft mechanieker ook met de reservefiets.
Ja.
De reservefiets is zijn...
raison d'être. Ja,
en natuurlijk, er was een deus ex machina. Dat is gewoon, het is toch... het wielrennen is toch theater. En er komt er gewoon in de laatste acte...
Ja.
Opeens gewoon iets uit het niets... komt er gewoon iemand uit het verleden van Roglic...
Ja.
Haalt opeens op aarde neer.
Ja, dat was helemaal wonderbaarlijk. Want Roglic legt zijn ketting er zelf op. Stapt weer op. Wordt uiteindelijk aangeduwd door die mechanieker.
Beetje half.
Heel voorzichtig dat fietsje op de standaard had gezet.
Ja. En was nog zijn gereedschap op aan het ruimen.
Ja. Aan het poetsen. Hij gaf die huidige fiets van Roglic ook nog even een poetsbeurt.
Hij had dat Ineos zien doen. Hè? Dat moet dat gewoon zorgvuldig gaan.
Spuitbusje.
Ja. Nieuwe helm. En toen kwam er ineens uit het niets een supporter.
Nou ja. Naar beneden rennen ook. Hè. Hij kwam zo echt buiten beeld. Zag je hem zo als een Charlie Chaplin, zag je hem zo naar beneden komen.
En toen bleek dat...
Ja, dus een ex-ploeggenoot uit het nationale ski-schanspringteam, waarmee Roglic dus in die buurt ook op trainingskamp volgens mij ging. Dus zij gingen samen daar trainen.
En het WK junior of zo hadden ze gesprongen daar.
Ja, ze kenden in ieder geval elkaar uit de top van de skischanspringwereld. Ja.
Elkaar. Roglic doet alsof hij geen idee heeft. Die kon hem zich niet herinneren. Zei hij, was me niet opgevallen.
Nee, ja. Niet op dat moment, maar hij kan toch wel...
Ja, achteraf.
Ja. Nee, het is niet dat Roglic even zo, hey man, alles goed... Ja, lekker met jou. Weet je wel, het standaard gesprekje als je ineens op een berg een onbekende tegen of een semi-bekende tegen. Ja. Hey, was lekker. Ja, lekker met jou. Ja, fietsenman.
Ja, Thomas had zeker even bijgepraat. Ja,
het is wel op het. Thomas lijkt me wel hetzelfde soort ongemak wat je natuurlijk altijd hebt als je op het station staat en je ziet iemand van je middelbare school.
Ja.
En je weet, oké, als ik daar nu mee in een coupé beland, dan wordt het een lange 3 kwartier. Want dan gaan we tegenover elkaar zitten en zeggen van, goh, en, waar woon je tegenwoordig? Dat is
spreek je nog wel eens iemand uit de klas?
Ja.
Oh, je bent nog steeds met haar. Oh ja.
Maar hierna ging...
leuk.
Roglic was hierna... misschien was het ook wel heel even lekker om heel even de spanning van je benen af te hebben of zo. Heel even 1 seconde. Want Roglic...
Voor jou of voor Roglic?
Voor ons allebei. Ja. Want Roglic ging echt, die schoot toch weer uit de startblokken.
Ja.
Ongelooflijk.
En zijn cadans en zijn ritme en zijn vinnigheid was echt heel goed.
Hoe je ritme niet gebroken kan worden daardoor. Want hij ging gewoon eigenlijk meteen weer net zo hard, leek het.
Ja.
Als daarvoor, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Echt,
het was een beetje als die dag ervoor. Hè? Het was gewoon Roglic die op die dag daarvoor even gelost werd door Thomas.
Ja.
En toen terugsprong en ook nog over Thomas heen ging.
Ja.
Dat was nu, die vinnigheid had hij nu ook weer. En toen was het echt.
En toen ineens hoorden we de babbelbelg zeggen, het is 29 seconden.
Ja, bij 800 meter voor de finish. Ja.
En dat was precies het moment dat de vader van Stefan, de vader van... Vriend van mijn zus.
Ja,
mijn glas champagne omtikte.
Oh ja? Och, zoveel drama. Dat op één moment.
Overal glas. Ja. En er moest natuurlijk gelijk een kruimeldief bij komen. Want er liepen allemaal kinderen rond die gewond raakten.
En jij zo 29 seconden. 29 seconden.
Ja, ja, ja. Nee, ik heb me verder niet met het opruimen bemoeid. Maar het was wel even chaos.
Ja, en dan ook nog de hele tijd.
Ik kon het nog niet geloven. Want de tijdswaarnemingen waren ook wel weer... Italiaans te noemen. Ja. Ik haal de hele tijd, want ze zijn van tijdswaarnemer gewisseld dit jaar. En ik weet nooit welke is. Dus je hebt Tudor en Tissot, geloof ik.
Tudor was het hier.
En een van de twee, het maakt eigenlijk niet uit wie het verpest, maar ze verpest het meestal. Maar nu bleek het gewoon allemaal te kloppen. En of Thomas stort in dat laatste gedeelte, of Roglic was heel goed. Ja, zeg jullie maar wat
de babbelbelg wist ook niet meer hoe die het had, hoor. Die was ook echt.
Nee, die was bij dat moment van Roglic al helemaal over zijn toeren.
Ja.
Wat ook wel mooi is, want hij is best wel vaak natuurlijk cool en...
Collected.
En calm.
Ja.
maar ook wel objectief. Dus hij geeft weinig blijk van voorkeuren voor renners of ploegen. Hij houdt wel van Vlamingen en ook wel van Nederlanders. Maar
houdt vooral van Karsten Kroon.
Service, precies. Maar nu voelde je echt van, oké, dit gaat hem aan het hart. En dat vond ik ook wel mooi, want het ging iedereen aan het hart. Dit was echt, als het hierop mis was gelopen, dan denk ik dat Thomas ook die rol trui had geweigerd. Want dit had iedereen zo dramatisch gevonden.
Ja. Maar wat een verhaal. Frank had het toch bijna niet kunnen verzinnen, dat hij dan af moest rekenen met zijn grote tijdrittrauma.
Ja.
En dan gebeurt dit in de slottijdrit. Inclusief die schanspringer die uit niks komt. Als jij dit opgeschreven
had,
zegt Frank, het is niet je beste week.
Nee, als ik dat had opgeschreven, dan had ik mogelijk wel in plaats van die schanspringer dat Pogacar daar staat te kijken. En dat hij dan de overweging is, ik kan hem nu duwen. Ik kan ook Thomas laten winnen.
Ja. Vonden jullie het zielen voor Thomas? Dat je ook nog een ergens had van, ik had eigenlijk wel... karma punten voor Thomas.
Ik vind Thomas te gek, maar nee, ik vond het niet
zielig. Nee, ik vond het ook niet zielig. Nee.
Ik was ook echt voor Roglic. Ik vond het gewoon, het voelde gewoon compleet. Ja. Ik dacht, ik heb dan ook, ja, Thomas heeft natuurlijk ook gewoon al de Tour gewonnen, accomplished als renner.
Ja.
En Roglic was toch benieuwd. Het voelde ook een beetje als een make or break moment voor Roglic, deze Giro. Omdat mensen schreven hem ook al af een week geleden. Die zeiden echt toen hij toen gehost was door... Nee. Nee.
Je hebt iedereen nooit gedaswaarmaakt?
Nee, ik heb
Heb jij Roglic nooit... Je hebt het hele peloton alles gedaswaarmaakt.
Ja, ik heb...
Je hebt Nibali in 2009 gedaswaarmaakt.
Ja, ongelooflijk. Dat Roglic is eigenlijk de enige die ik nooit gedaswaarmaakt heb.
Echt klasse. Ja.
Maar nu kun je het best doen, volgens mij.
Ja,
nu is het wel klaar. Echt geweest.
Nu is het wel echt klaar.
Ja, dat wordt niks meer.
Gaat hij naar de Tour?
Poeh, ja. Ik las vorige week een uitspraak dat hij zei... Als ik goed uit de Giro kom, why not, hè?
Ja, maar dat weet je niet. Ik volg hem ook op Twitter. Hij doet dus bij Twitter, op elk willekeurige gelegenheid, doet hij dat Italiaanse handje, dat die emotie.
Ja?
Oh, dat staat voor dat waarschijnlijk, wat hij dan zegt. Ja.
Tim doet nu zo één de duim tegen de vier vingers. En dan, een beetje
en dan zo het Italiaanse handje.
Ja, het Italiaanse handje.
Waarvan ze ieder moment kunnen zeggen, jatsee.
Maar je had bijvoorbeeld de Giro, die had zo... Ja, Roglic heeft tijd verloren, want hij is gevallen.
Ja.
Nou, dit handje, als reactie van Roglic.
Oh,
maar ook gewoon, Roglic heeft vandaag tijd gepakt.
Ja.
Ook dit handje. Het was gewoon, het betekent helemaal niks bij hem.
Oh, wat goed.
Ja. Dus bij Roglic weet je nooit...
Van waterpas.
Wat jij nu zegt.
Ja.
Dit is gewoon...
Ja. Nou ja, ik vond het een opvallend bericht. Het was mijn theorie dat hij nog naar de Tour zou gaan, omdat hij... eigenlijk voor de Giro op heel weinig wedstrijden stond. Maar ja, toen ging hij toch ineens het Tirreno rijden en winnen. En ook Catalunya rijden serieus. Hij zou daar eigenlijk als knecht rijden voor Kelderman. Maar toen was hij daar ook gewoon ineens goed en kopman en ging hij de strijd aan. Nu heeft hij echt een zware Giro gereden. Want ondanks dat het misschien niet spectaculair was, was het natuurlijk wel knetterzwaar. Zeker ook door alle weer en wind. Maar ja, het zou wel... Ik denk dat het, als ik naar de toerploeg van Jumbo kijkt, zou het geen overbodige luxe zijn.
Laporte thuis laten, Roglic meenemen.
Laporte thuis laten.
Nou, ik zou Laporte niet thuis laten.
Terwijl, want ik zat te kijken naar die ploeg. Iedereen heeft een logische functie. Maar Laporte is toch een beetje... Laporte neem je mee als zeg maar als schaduwkopman in de klassiekers. Dan is hij heel erg goed. Maar nu, Van Hooijdonk heb je bijvoorbeeld voor die... heb je gewoon nodig om mensen uit de wind te houden.
Ja.
Van Baarle heb je in de bergen nodig. Koes heb je in de bergen nodig. Kruiswijk in de bergen nodig. Benoot is multi-inzetbaar. En Van Aert ook.
Ja,
dus waarom zou je dan Laporte ook nog meenemen? Dan kan je toch ook Roglic meenemen? Wie zouden jullie, als je eentje moet thuis laten?
Ja, ik zou geloof ik niemand thuis laten. Ik zou Roglic lekker de Vuelta laten winnen.
Ja?
Vuelta winnen.
Nee? Ja, ik weet dat er voor jou maar één wedstrijd is.
Ja.
Dat er maar...
4 tot 6 dagen van de Duinkerken.
Ja,
dat is echt dat is eigenlijk het enige wat...
Dat Roglic daar niet start. Echt ongelooflijk.
Nee, ik vind inderdaad dat ze naar de Tour de belangrijkste, de beste
vind
mee moeten.
Ja, vind ik ook. Ik zou dan toch eerder...
Maar zij, ik ben...
Van Hooijdonk, Laporte. Ja, nee, niet een heel slechte
Ik ben bezig
theorie.
In een boek over Jumbo-Visma. Komen we misschien nog wel eens een keer over te spreken in aanloop naar de Tour.
Jij bent er mee bezig?
In bezig.
Oh, in bezig.
Aan het lezen.
Ja.
Maar het is nog niet uit. Ik heb het nog niet uit en het is ook nog niet verschenen. Maar daarin wordt enorm veel nadruk gelegd door de mensen achter Jumbo-Visma. Dus met name Marijn Zeeman en Richard Plugge. Op... teambuilding, hoe je een team bouwt, wie welke rol in een team heeft enzovoort. Allerlei theorieën worden erbij gehaald. Ik denk dat tourteam wat je nu opzomt, dat echt perfect, dat iedereen daar een hele duidelijke rol in heeft. Niet eens zozeer strategisch, maar ook gewoon qua karakter en qua dat iedereen heel duidelijk weet wat zijn functie is. En dat die dienstbaar is aan Vingegaard. En misschien ook wel een beetje aan Van Aert.
Ja.
En dat bij Roglic dat toch gaat interfereren. Want je gaat dan gewoon een van de beste renners ter wereld invoegen in principe een gestroomlijnd team die nu al weken ergens op een of andere berg...
Nou ja, op één iemand na natuurlijk. Sepp Kuss. Die stond er al op voor dit team.
Ja.
Maar ja, die moest eigenlijk hals over kop naar de Giro omdat Kelderman uitviel.
Ja. Gaat hij nu door naar de Tour dan?
Ja.
Het staat er nog niet op, maar Kuss staat nu nog op het tourteam.
Ja.
Kelderman zou in mijn ogen logischer zijn na deze Giro. Maar ja, met Kuss weet je het nooit. Het is zo'n...
Kelderman is eerste reserve, geloof ik, hè, nu voor het tourteam.
Ja?
Dat zei hij zelf.
Oké. Okay. Ja.
Nou, ik ben benieuwd of ze, misschien hebben ze het ook als tactiek. Want vorig jaar hebben ze natuurlijk Roglic Vingegaard perfect uitgespeeld. Ja. Dat ze die bij zich hadden. Ja. En nu moeten ze weer een nieuwe truc bedenken wat ze gaan doen. Want volgens mij is Pogacar gewoon, die staat bovenaan de voedselketen.
Zeker.
Dus misschien hebben ze wel bedacht dat ze hem gewoon één dag van tevoren ineens zeggen: Laporte, grapje, wordt ook niet.
Wordt Armstrong.
Ja. Ik ben echt benieuwd of Laporte dan om kan lachen. Zou hij dat dan grappig vinden?
Nou ja,
dat
een goede grap wel met een van hun afgesproken.
Ja,
maar volgens mij is de hele tourploeg op hoogtestage. Ja. En dat is toch wel omslachtig.
Ja.
Dat je dan 3 weken op hoogtestage gaat. Ja, omdat je uiteindelijk niet meegaat.
We moeten goed kijken naar die foto's. Of er niet iemand stiekem is ingeshopt.
Oh, ja.
Dat zou wel grappig zijn.
Het is een enorme uitvoerige practical joke. Weet je, waar veel te veel werk in zit. Je hebt wel van die sitcoms waar dan één personage altijd bezig is. Met een hele ingewikkelde practical joke. Die helemaal niet leuk is. Dat is dit.
En even pool naar de tour. Staat dat nog ergens bij jullie?
Jamais. Nee.
Nee? Nee. Klein kansje?
Zullen we Tim gewoon een beetje plezier of een beetje hoop geven?
Oh, oké, is goed.
Evenepoel gaat naar de Tour. Merckx gaat naar de Tour. ze gaan allemaal naar de Tour, Tim.
Iedereen gaat naar de Tour. En het leuke is, jij gaat ook naar de Tour.
Ja, jongens.
Je mag ook gewoon lekker. Ga je lekker naar de Tour? Everybody's a winner.
Nee, oké.
Evenepoel.
Ja, maar het lijkt me zo raar. Want ik kan me dat toch niet voorstellen. Het is namelijk, je weet van Padlef, alles draait om geld. Ja. Om de sponsor.
Ja.
En de sponsor die gaat toch niet mee akkoord dat Evenepoel een heel jaar lang alleen een weekje in de Giro rijdt. Dat is
Is heel gek. Maar ik heb een beetje het gevoel dat ze bij Quickstep heel voorzichtig zijn met hem, dat hij niet mag verliezen.
Ja.
Ja.
Want het gaat nu dus ook weer.
Dat hij niet naar de Vuelta gaat, want dat is te makkelijk winnen.
Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik oprecht een rare keuze. Maar bijvoorbeeld nu ook weer, dan gaan ze kiezen van, oké, hij gaat of naar de Belgium Tour, of naar de Ronde van Zwitserland. Die is heel matig bezet.
Ja.
Natuurlijk wel met 1 of 2 tijdritten altijd. Dus het ligt hem meer. Maar je zou ook kunnen zeggen van, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe goed hij is tegen Vingegaard. Ik doe hem naar de Dauphiné. Daar staat echt alle grote mannen. Dat je hem niet naar de Tour zet, oké, dat snap ik nog wel. Maar de Dauphiné.
Ja, het is een rare theorie. In een Belgische podcast hadden ze het hier over. En daar was de vraag van, is de ploeg zo voorzichtig met hem?
Ja.
Of wil hij zelf gewoon alleen maar starten waar hij kan winnen? Want hij wil altijd meedoen om te winnen.
Ja.
En dan moet je dus heel goed opletten dat je hem niet naar de Tour stuurt als je niet zeker weet dat hij een goede kans maakt om te winnen. Want anders gaat hij zich helemaal naar de galamiezen rijden tegen Pogacar en Vingegaard.
Ja, dat zou best kunnen.
Met een matige voorbereiding. Want zelfs hij kan het natuurlijk niet zonder goede voorbereiding. Dat lijkt me in ieder geval heel sterk.
Maar ik kan me voorstellen dat het juist vanuit het perspectief van de ploeg slim is om hem dit jaar al naar de Tour te sturen. Met weinig verwachtingen.
Tuurlijk.
Omdat je anders moet.
Maar die verwachtingen zijn er altijd.
Ja, die kun je
dat
niet
is gewoon, dat is gewoon. Ja, tenzij je België als land opheft.
Nou, je moet je gewoon
nu
zeggen.
Dan moet je dan nu mee beginnen. Want het duurt lang altijd besluitvorming daar.
Een paar weken.
Dus als zij. Want dan moeten al die districten en talen. Moet ook allemaal vertaald worden. Zo'n voorstel. Ja. Oké, we heffen België op. Dan kan hij zonder druk naar de
Tour. Het is gewoon onpraktisch, zeg jij.
Het wordt heel lastig. Het wordt heel kort dag.
Dan is hij een Nederlander. En dan zijn wij ook helemaal.
Ja, inderdaad. Dan springen wij op de hype train.
Ja, precies.
Love him.
Ja. Nog heel veel zondag. Cavendish wint, wat natuurlijk schitterend is. En door een lead-out van G.
Ja,
Great sowieso. Thomas heeft ook dit weekend. Ja. Hij deed wel echt alles goed. Wat een man.
Ja, ja.
Ik bedoel, ik hield al van hem omdat hij voor Arsenal is.
Ja, maar die interviews.
Maar wat hij nu. De interviews waren leuk. Hij ging alle Jumbo-renners ging die 1 voor 1 knuffelen.
Ja.
Hij
is echt de leukste wielerpodcaster die ik ken.
Oké.
Nee, maar echt een grande monsieur.
Even, hè? Stel je voor dat er iemand in de laatste 50 meter nog over Cavendish heen was gekomen. Die was echt persona non grata geworden in het peloton, toch? Iedereen wilde toch eigenlijk dat Cavendish won, want anders was het zielig.
Nou, ik had het gevoel dat de Giro-organisatie die had besloten dat Milan moest winnen. Want daarom hadden ze ook de tijdslimieten. Hadden ze gezegd, elke rit mag je 5 uur later eindigen dan de rest. Prima, als je maar in Rome aankomt.
Ja.
Maar, nou ja.
Uiteindelijk, al die sprinters hebben er 1 gewonnen.
Ja.
Behalve?
Ja, behalve meerdere, toch? Arne Maritz zou ik zeggen.
Arne Maritz, Gaviria.
Oh god,
dus,
ja.
Dat is toch echt.
Ja.
Was
hij nog in koers?
Was nog in koers.
Told you so.
Werd keurig 6e. Maar wel vet, hè, die lead-out van Thomas. En what's up with the G's? This Giro, they always get second.
Ja.
En ja, het was echt met gevraagd, ga je nu naar de Tour? Nee joh, ik ga nu gewoon 2 maanden zuipen.
Ja, is... hij zei pist. Maar bedoelde hij nou, ik ga nu 2 maanden bezopen zijn? Ja. Of ik ga 2 maanden chagrijnig zijn?
Nou, ik had eerder het idee van bezopen. Maar dat kan ook mijn insteek zijn natuurlijk.
Ja, dat is,
want dat is een beetje mijn plan.
Ja.
Hij heeft het in principe wel de vorige keer dat hij iets heel goeds presteerde.
Ja.
Was hij 2 jaar van de radar.
Ja, ongeveer. Klopt. Ja, ja, ja.
Dan heeft hij gewoon tot corona doorgezopen.
Ja, en hamburgers gefroten. Ja.
Maar hij zei ook... het was wel echt geweldig voor hem dit. Hè? Want hij zei zelf ook dat hij niet wist waar hij stond. Had nog niet zo goed voorseizoen gehad. Nee. Was 20 kilo te zwaar uit de winter gekomen. Namelijk de hele winter gezopen.
Ja.
Had nog een kater toen hij aan de Giro begon. Maar hij zei echt van, nou, dat ik hier ben gekomen. Ja. Dat is echt fantastisch. En wij vonden dat ook wel. Maar
hij verraste vriend en vijand.
Ja, hij was vorig jaar natuurlijk ook al de best of the rest. Gewoon, toen was hij de derde klassementsrenner ter wereld. Nou, dan, nu is hij de vierde waarschijnlijk. Ja.
Zullen we even kijken naar, dat is leuk, naar onze voorbeschouwing.
Ja, schitterende voorbeschouwing.
Waar keken we het meeste naar uit? Nou, ik had opgeschreven de tweestrijd.
Ja, dat waren 9 schitterende dagen.
Eigenlijk ook niet, want de tweestrijd was in de eerste 9 schitterende dagen. Ging toch wel heel erg, Evenepoel leek wel echt iedereen totaal op een hoopje te gaan rijden.
Nou, tot op het laatst.
Maar ja, we weten het niet, want hij werd dus ineens slecht. We weten niet of slechter. Het gat werd kleiner, we weten niet of het door corona kwam. Maar we zullen het wel zien in de Tour.
Michel Wuyt zei, hij had makkelijk gewonnen. 2 vingers in de neus.
Ja.
De Giro.
Ja.
Heb jij met je VPN'tje heb je naar Wuyts geluisterd?
Nee, dit zei hij in een column. Ik lees altijd de column van Michel Wuyts. Ja, we lezen allemaal wel eens een column. En in het laatste nieuws stond hij, geloof ik. Dus hij zei, forget it dat het spannend was geworden. Hij had ze allemaal op een hoopje gefietst.
Echt?
Ja.
Die indruk, dat gevoel heb ik er ook wel. Dat ik hij ook echt wel. Heel goed was.
Ja.
Ja, ik denk toch dat laatste weekend, dat was corona.
Ja.
Zaterdag en zondag.
Ja, maar Roglic is ook heel onvoorspelbaar in wanneer die goed is. Ik heb wel het gevoel dat Roglic erg last heeft gehad van de valpartijen in deze Giro. Dat is echt jammer.
Ja, ik denk dat we hadden in ieder geval een heel andere Giro gekregen. Waar gewoon veel meer was aangevallen en veel meer was gebeurd. Want nou ja, alleen al de aura van Evenepoel had ervoor gezorgd dat mensen moesten aanvallen.
Ja.
En Jonne, jij zei de slotweek.
Ja.
Hoe vond je de slotweek?
Voor jezelf gaan?
Ik vond het mooi.
Zou je nog een keer doen? Het parcours zou inrichten?
Nee, denk het niet.
Ze doet ieder jaar eigenlijk. Hè? Tenminste, het is niet...
Voor
het eerst dat ze er zo moeilijk over deden.
Ja. Wat ik net al zei, de plaatsing van die derde tijdrit is... ongelukkig, denk ik, omdat het kan 2 kanten op. Maar het kan er ook gewoon heel erg... Als de verschillen wat kleiner zijn tussen de renners onderling in een tijdrit... Dan hebben heel veel renners het idee van... nou, die tijdrit, ik ga het wel fixen. En dan kan je dus het eeuwig uit blijven stellen. Net zoals vroeger voor een tentamen. Je kan jezelf heel lang voor de gek houden, weet ik uit ervaring.
Maar je zou andersom moeten doen, hè, die tijdrit. Boven beginnen
en keihard naar beneden. Ja. Nee, maar die Giro van Dumoulin werd ook beslist in de tijdrit. Maar Quintana wist dat hij zoveel minder was in die tijdrit, dat hij wel moest aanvallen de dagen ervoor. Hij moest Dumoulin lossen. En hetzelfde gold voor wie was er toen?
Nibali, denk ik.
Nibali ook, ja. Dus ze wisten wel van, het wordt heel zwaar tegen Dumoulin in de tijdrit. En nu waren het gewoon 3 man die dachten van, die tijdrit.
Het was ook toevallig toch door het klassement dat Thomas en Roglic ongeveer even goed leken te zijn in de tijdrijden deze Giro.
Ja.
Dus we wisten dat ook niet precies wat we ervan konden
verwachten. En bergop waren ze ook ongeveer even goed. Dus we misten inderdaad iemand als Evenepoel en later ook wel Hart. Maar toch op een bepaalde manier zelfs Vlasov, weet je wel. De jongens tussen 10 en 6 die dan nog omhoog willen. Nu deed eigenlijk alleen Pino dat. Dus de indeling was ongelukkig, maar ook... De uitvoering was ongelukkig. Het was een soort van perfect storm, maar dan in negatieve zin.
Ja, maar ik denk
zin.
Dat als
namelijk Evenepoel die uitviel.
Ja.
Die paar bergritten die wel eerder in het parcours zaten. Die tegenvielen door tegenwind. Dat vind ik echt een heel gaar argument, maar goed. En die andere, die rit die werd ingekort en afgekapt. En dat maakte dat er uiteindelijk die tijdrit wel heel erg spannend was. Maar dat was omdat er gewoon eigenlijk heel lang niks gebeurde. Dus we zaten gewoon 3 weken lang naar de Waalse Pijl te kijken.
Maar ik denk dat als Evenepoel in de Giro was gebleven, je doet nog een keer dit parcours.
Ja.
En Evenepoel blijft er wel in. Dan was het echt een heel andere Giro geweest. Ook. Want dan was het wel de moeite geweest om aan te vallen.
Ja. Ja.
En Jumbo, we hadden natuurlijk ook graag gewoon Jumbo-actie willen zien. Want die kunnen dat natuurlijk heel goed oorlog maken.
Ja, we zijn natuurlijk echt wel met een gemankeerde ploeg. Het waren allemaal heel goede renners. Maar het was niet het team dat ze hadden verwacht.
Nee, ze kwamen oorspronkelijk natuurlijk met een veel sterker team.
Met Tratnik en van
Kelderman.
En Kelderman. Ja, Kelderman was al wel vroeg afgehaakt natuurlijk.
Ja.
Geesink,
inderdaad.
Dus dan heb je gewoon een heel ander team dat misschien meer uitgebalanceerd is. En nu hadden ze redelijk veel dezelfde type renners. Die ook nog eens niet allemaal goed voorbereid waren. Ja. Dus Glock en Ome waren niet...
Ze zijn natuurlijk heel sterke renners. Ja. Alleen die wisten niet dat ze dit moesten zouden gaan doen.
Het is heel knap dat ze überhaupt hebben uitgereden. Ja. En een bijdrage hebben geleverd.
Ja.
En Frank, Daan Holen, daar keek jij vooral naar uit.
Daar keek ik enorm naar uit. En ik denk iedereen. Daan Holen, niet heel veel van gezien. Hij heeft een paar keer heel goed wel de sprint aangetrokken. Of in ieder geval de sprint voorbereid voor Pedersen. Wat lach je?
Wat lach jij?
Gast, wat kijk je?
Het is gewoon heel knap hoe snel je gaat. Ik kijk heel erg naar uit. Ik heb hem niet zoveel gezien. Maar hij heeft natuurlijk heel goed de sprint... hij heeft heel goed de sprint voorbereid.
Ja, aangetrokken is echt een groot woord. Hij heeft wel uitgereden. En het is een grote renner waar nu ook een grote motor in zit. Want hij heeft gewoon een Giro op zijn naam.
Ja, dat is waar.
We gaan hem binnenkort uitnodigen. En dan zullen we jou niet uitnodigen, want never meet your...
Ik weet ook niet of ik me kan beheersen dan.
Nee, daarom.
Maar ik vind hem...
Spring je gelijk op zijn rug.
Er wordt tongen.
Zoals Kevin
dus. Ik vond het heel leuk. Hij viel natuurlijk heel hard. Volgens mij die eerste ellendige rit waar David Dekker tweede werd. Daar viel hij echt behoorlijk hard in het publiek. Maar dat viel een beetje tegen.
Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Misschien moet hij, Daan, als je dit hoort, laat even weten hoe je Giro's bevallen.
Ja. Leuk. En kom een keer te gast. Als Frank er niet is.
En de andere Nederlanders? Wie was er opvallend?
Nou, het begon natuurlijk heel goed voor David Dekker.
Ja.
Maar die kreeg daarna weer last van zijn longen. Wat ik toch wel een beetje zorgelijk vind. Die stonden echt in brand, zei hij. Wel heel vet dat hij tweede wordt in een sprint.
Hij stapte alweer op in Veenendaal.
Ja.
Terwijl de Giro nog bezig was.
Ja, klopt. Maar daar zei hij wel over. Dat was echt om weer meters te maken. Want de longen waren nog steeds niet hersteld, zei hij.
Maar moet je dan wel koersen? Klinkt niet gezond.
Geen idee.
Maar goed, ontzettend jammer. Hij begon heel lekker.
Arendsman misschien wel het leukste Nederlander.
Ja.
Die zei zelf, die baalde zelf een beetje van de Giro. Want hij zei van het is natuurlijk die mensen zelf voor de ploeg. Maar ook omdat hij zelf in de eerste week veel achterstand was opgelopen. Dat zei, wat was er mogelijk geweest als ik daar wat beter had gestaan?
Ja, daar heeft hij wel 2-3 minuutjes verloren.
Maar toen was hij nog de vierde man van Ineos, denk ik. Ja. Ik denk dat hij in ieder geval achter Hart en ik denk ook achter Sivakov toen nog. In
ja, zeker.
Ik heb vorige week een column geschreven voor AP De Tijd met de titel Ooit wint Tijmen Arendsman de Giro. Alleen hij moet het zelf, hij gaat het zelf nooit als eerste zeggen, want hij is veel te bescheiden. En bij Ineos zijn allemaal mensen die denken, als hij het niet zegt, dan doen wij ook niet zo gek zijn.
Ja.
Nee, want ze willen liever dat ze... hij moet wel echt een beetje zijn plekje bevechten in de hiërarchie. En hij heeft nu laten zien dat hij volgens mij ook podium kan rijden. Want als je zesde kan worden, dan... Ja, ik denk dat hij wel echt van niveau Almeida zou kunnen zijn als hij kopman was. Winnen is nog een beetje vroeg, maar het zit er wel in. Maar het is natuurlijk jammer dat hij zo vanuit schaduw moest opereren eigenlijk. Want de vorige Giro viel die iedere dag aan. Was ook wel leuk om te zien.
Ja,
we hadden twee Nederlanders...
Werd hij ook wel iedere dag teruggeroepen trouwens. Maar goed, dat viel terzijde. Maar daar was hij voor behandeld.
Twee Nederlanders waar ik wel op een etappetje had gehoopt... waren Bouwman en Mollema.
Ja.
Die hadden niet echt... Bouwman mocht gewoon niet weg.
Ja, Bouwman wisten we wel dat lastig ging worden. Die moest gewoon echt knechten.
Ja, knechten en hij mocht niet mee van de andere. Dus hij werd de hele tijd teruggepakt.
Ja.
En Mollema, die had denk ik ook gewoon net ook een paar keer pech.
Ja, en hij mist toch ook die benen. Paar procent. Gelukkig gaat hij nog een x-aantal jaar door.
Ja.
Dus hij kan zijn trilogie... Of trilogie, triologie. Aldus Bobby Traxel. nog volmaken.
Het gekke is, hij was eigenlijk helemaal niet goed, Mollema. Tenminste, hij maakte niet de indruk dat hij op één moment lekker in de wedstrijd zat. Toch werd hij vierde in Bergamo. Helemaal niet ver achter hele goede renners. Dus toen kwam hij toch een eind.
En ik vind het toch wel heel fijn dat we Sam Omen weer goed hebben gezien. Weet je, hij werd inderdaad op het laatste moment ingevlogen. En hij zat er vaak nog lang bij. Ik heb toch... Ik blijf altijd het gevoel hebben dat er nog meer in zit. Of de hoop van dat het zo'n leuke gast, maar ook zo'n goede renner. Hij is natuurlijk ooit negende geworden in de schaduw van Dumoulin. Hij hoopt gewoon elke keer weer van, het zou toch wel...
Ik denk wel dat
zit daar nog meer in.
In zit, maar niet bij Jumbo.
Nee. Dat,
laatste contractjaar ook, hè?
Ja, laatste contractjaar. Dus,
ben benieuwd?
Ja, nee, ik mag hopen dat Eike binnenkort aan de lijn hangt.
Ja, toch? Ja. Van een nieuwe act in de circus.
Ja.
We hadden nog een paar verrassingen voorspeld.
Ja, ik vind dat we dat goed hebben gedaan.
Ja, dankjewel. Nou, laten we het daarbij laten.
Ja.
Je had Buitrago.
Ja, Giertje.
Ja, nou ja.
Was een tijdje ontsnapt. En net op tijd terug om Derek Guy kaal te vreten.
Nou, ik had nog wel verwacht dat Buitrago misschien een iets beter klassement zou rijden.
Of was hij geworden? 12e of zo?
Ja.
13e? Weet ik eigenlijk niet. 13e. Ja. Ja, denk ik ook iets voor de toekomst. Kijk, de drie tijdritten is voor een gier, nou ja, dat weet je zelf ook, is niet jouw forte. Je vindt het leuk om te kijken, maar minder leuk om te doen.
Ja.
Voor als er ooit weer zo'n klimtour komt of een Vuelta of zo, dan zou die wel top 10 moeten kunnen rijden.
Ja, we gaan dat nog wel een keer zien, hè, denk ik.
Ja.
Frank, jij als paraplu-kenner,
ja.
Je had ze allemaal opgeschreven.
Ik had ze allemaal opgeschreven. Plus Laffey, die niet deelnam. Dat was ongelukkig. Ja. Dus dat was een verrassing, zou je kunnen zeggen.
Dat is, ja, dat was een onaangename verrassing. Ja, dat wel, maar een verrassing.
Renner gaat verrassen, Laffey. Nou,
ja. Ja, en dus alle pp's per stuk. En eentje won gewoon na een paar dagen al een schitterende rit.
Ja, ik vond wel...
En die andere had ik nog nooit van gehoord.
Oh, really? Dat was ook best goed.
Dat was
ook goed, hè?
Ja. Dat is ook een aangename verrassing.
Vijf jaar jonger.
Ja.
Valentin.
Ja.
Vijf jaar jonger dan Aurélien.
Ja.
Maar die kan er ook wat van. Dus
is wel een aanstellerige naam, hè?
Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Ja, dat
stel
kan
je niet. Voor, ja, van ja, ik heb de komende twee weken krijgt de nieuwe buurjongetjes. Het zijn Aurélien en Valentin Parapentre.
Ja,
denk je toch niet van, nou, daar gaan we ze een hoed mee bouwen met die mensen.
Dus mocht er ooit een kleine Heine komen, hè? Valentin Heine?
Aurélien. Ik zou eerder denken aan Frank Parapentre. Ja. Lijkt mij ook leuk. Ja. Of dat kan.
Dat is een goede nom.
Dus kijken bij die pennenlikkers van de gemeente Utrecht.
Tim, jij had Caruso.
Caruso. Ja. Nou, hij was... ik dacht... Ik heb wel een paar keer in het begin... dat ik hem echt net achter het kopgroepje zag rijden.
Ja.
Dus toen dacht ik, nou, dat valt toch me een beetje tegen. Maar ik kwam er goed in. En de laatste twee weken gewoon heel goed.
Vierde.
Is hij niet een beetje kleurloos? Want hij is ook als tweede geweest. En ook wel eens een mooie rit gewonnen, volgens mij. Ik bedoel, het is echt prima. En ook wel knap, want hij is al best wel oud.
35?
Goed, dat is jonger dan wij allemaal, geloof ik. Maar goed, toch oud.
Uiteindelijk.
Dat ik toch dacht van, hij is een beetje... Hij heeft een goede ploeg. En waarom hebben we hem eigenlijk niet gezien? Het was wel echt een beetje Zubeldiesque vierde worden wat hij deed.
Ja, vond ik ook.
Het geldt voor wel meer jongens. Iemand als Kemna. Ja.
Ja, hij was zelf veel tevreden. Maar ik denk, ja, waarmee? Dan ben je wel snel tevreden.
Ja.
Hoezo of Kemna?
Kemna.
Ja, maar Kemna...
Een zichtbare man.
Maar Kemna was hij gevallen. Hij was gevallen volgens mij. Hè? Hij was iets met hem.
In de tijd had hij volgens mij een lekker man. Maar ja, zijn beste resultaat 11e. Zijn slechtste resultaat 46e van Kemna. Dus het minste range zat ertussen. Maar ja, toch geen enkele keer top 10. Uiteindelijk werd hij 9.
Voor zo'n aanvallende renner is dat niet een heel leuk.
Hij wou ook kijken wat hij waard is als klassementsrenner. Want er zit natuurlijk wel wat in. Hij heeft een goede tijdrit. Kan aardig klimmen. Maar ja, drie weken gefocust zijn is natuurlijk wel wat anders dan je rit uitzoeken. En af en toe een dagje in de bus. Als hij zelf tevreden is, 9e plek, niet slecht. Volgens mij zit wel potentie in.
Dit is typisch zo'n evaluatiegesprek dat Bora een beetje teleurgesteld is. Dat hij komt. Dan zeggen we, wat vond je er zelf van? Dan zeggen ik was heel tevreden. En dat die mensen aan de andere kant denken, oké. Ja, dan wij ook.
Bij de falers, deze Giro.
Ja, zijn we ook allemaal scherp geweest.
Ja, je had Geraint Thomas.
Ja, keihard gefaald zaterdag.
Hij heeft niet gewonnen.
Echt een choker. Ja. Iedereen dacht, er waren zelfs mensen, heb ik uit betrouwbare bron, die niet hebben gekeken zaterdag. Omdat ze zeker wisten dat het binnen was.
Ja. Ja.
Als je het dan niet binnenhaalt, ja, dan heb je wel gefaald. Ja, je kan moeilijk zeggen dat hij heeft gepresteerd.
Nou ja, datzelfde kun je zeggen van Gegenhardt.
Ja,
Frank.
Ja, mijn theorie was Gegenhardt te vroeg in vorm. En dat blijkt, want hij ging er gewoon bij liggen. Hij dacht,
Oh, dat was wel kapot. Echt pijnlijk,
ja,
hoor.
Ontzettend zielig. Ja,
ja,
hij en hij was volgens mij heel goed.
Ja. Hij was heel goed, ja.
Jammer, want dat was toch. Het werd heel snel een onthoofde Giro. Ook omdat hij eruit uitviel.
En je had Vlaashof. Was hij goed?
Vind ik de beste.
Dat was niet slecht. Maar was
beetje,
niet slecht. Ook
een
niet...
beetje slapjes.
Beetje slapjes.
Ja, het was het niks. Zeg. Ja. Ja, ja. Beetje slapjes.
Slapjes, goede kwalificatie.
Ja, beetje slapjes. Vlaas was een beetje slapjes. Dus Giro.
Wat gaat hij doen eigenlijk, Vlaas? Of gaat hij dan nu nog.
Ik neem aan dat hij gewoon op een gegeven moment zal hij naar het front moeten, toch?
Ja,
hij heeft er heel lang voor weg kunnen fietsen, maar inmiddels.
Maar met dit tempo halen ze min.
No races on program. Nee. Ja.
Ik. Hoe lang? Hij stapte na een week uit? Anderhalf? Die dinsdag na de eerste rustdag?
Etappe 10.
Ja.
Na de tweede tijdrit.
Dan zou je toch zeggen: Tour de France?
Toertje?
Ja. Misschien niet voor een klassement, maar voor
Hindley.
Misschien als Evenepoel en Roglic meedoen, dat hij ook overtuigd is.
Ja. Ja. Oh ja, daar doen we vet gast mee. Ja, daar ga ik ook wel mee.
Precies.
Dawaai.
Ontzettende meeloper, Vlaashof. Ja. Oké, dan.
Voorspelbokaal voor het eindklassement in de Giro, Tim.
Even kijken. We maken even de balans op. Ik noem ze eerst even, oké? Wie we allemaal hadden. Jonne, je had Roglic, Evenepoel en Hart.
Ja. Eén goed.
Ja. Frank, Thomas, Caruso, Arendsman.
Ja.
Nummer 2, 4 en 6.
Ja, vind ik ook een prestatie.
Ja, vind ik ook mooi. Ja. Misschien dat we dat de volgende keer ook doen.
Nou, maar ik vond het ook wel
Lonen, in ieder geval.
Een exotische voorspelling. Want dit was toch niet helemaal. Nee. Het lag allemaal niet heel erg in de sterren geschreven. Maar toch redelijk dichtbij.
Nee, maar ik ging ervan uit dat er een paar hele ellendige dingen gingen gebeuren. En die zijn gebeurd.
Ja.
Alleen dat Roglic daar ook slachtoffer van zou zijn.
Ja.
Nou, ik had 1 Evenepoel, 2 Primoz Roglic en 3 Almeida.
2 goed.
Nee,
1 goed en 1 omgewist. Ja, ja.
Maaike, Evenepoel, Roglic, Hart. En welke Benja? Ja, dat Benja zegt zelf dat hij precies dit voorspeld had.
Maar, maar daar zijn eigenlijk nergens meer opnames van. Gek. Dat vind ik ook heel opvallend.
Er zijn zoveel opnames van Benja, maar precies hiervan niet.
Inderdaad, ja. Dat vond ik ook echt opvallend.
Maar we hebben dus 1 iemand van onze vrienden die het precies goed heeft voorspeld. Ja, namelijk Niels Waanders. 1 Roglic, 2 Thomas, 3 Almeida.
Hij mag zich vanaf nu Niels Waanzin noemen. Want dit is toch echt krankzinnig.
Ja, dit is wel heel knap. Even een applausje voor Niels. Daverend.
Golfapplausje.
Ja, het was.
Beetje Niels.
Ongelooflijk. We hadden best wel wat. Nou, toch ook nog wel wat mensen die er dichtbij zaten. Maar gewoon 1 iemand helemaal goed. Wie had. Ik vind het echt. Daarom krijg je nu die Ridley van Frank.
Ik wel even
je krijgt het BBB verrassingspakket, krijg je.
Pedalen.
Pedaal, oh shit.
Het zadeltasje met de multitool en het CO2-pompje.
Ja. CO2-pompje. en volgens mij hadden we nog een speciale prijs.
Oh ja?
Hadden Mike en ik nog bedacht, ja.
Oh, maar je gaat niet zeggen wat dat is.
Nee, dat krijgt hij opgestuurd.
Ineens als Jonne staat.
Een enorme taart met iets erin.
Mijn strikje om staat hier voor je deur. Ja, dat is heel raar.
Een week lang alles met hem doen.
Overigens, je krijgt bij de webshop van BBB krijg luisteraars 20% korting met de code RODELANTAARN20, hoofdletter R, hoofdletter L.
Ja.
Dan kan je dus ook zo'n mooie multitool of een CO2-pompje.
Ik wil wel even daarbij zeggen dat alleen de eerste R een hoofdletter is.
Dus nee.
Niet de R van Arn. Is niet een hoofdletter.
Wat?
Ja, ik snap niet waarom we met hoofdletters werken bij die codes. Dat is toch, vragen om problemen. Of ja, doe alles in hoofdletter.
Dat ze niet kunnen gokken. Weet je wel? Anders gaan mensen bij Albert Heijn bestellen en typen ze ook gewoon Rode Lantaarn 20 in en blijkt het te werken. Dus gewoon. En
werkt dat? Want dan ga ik ook. Dan ga ik nu naar albertheijn.nl namelijk.
Denk je dat mensen dan opgeven als ze het met kleine letters hebben geschreven? Dat je denkt, nou, ik ga niet nog eens een keer met hoofdletters.
Nee, dat is mij te veel.
Ja, precies. Dat is gewoon. Maar het is dus hoofdletter R. Ach. Hoofdletter L.
Heb je met Sander Kleikers cursus gehad?
Dan kijken we ook nog even naar de Monte Lussari. Dat was de tijdrit.
Goh, die had ik ook nog goed. Hè.
Ja, Jonne die zegt ja, gewoon Roglic.
Roglic,
roze. Ja. Dus dat is echt... Benja zei Arendsman in het roze. En Roglic wint etappe. Ja. Oh nee, andersom.
Roglic wint de Giro. En Almeida, zei Bram, de dubbelslag. Ja.
13 kenners
hadden Bram had weer tegendronken. Hè?
Maar de winnaar van deze voorspelbokaal is geworden Jilles Kramer. Ik schrik hiervan. Ook jij krijgt...
wat een goede naam zeg.
Ook jij wint eeuwigdurend opscheprecht. Doe de groeten via Vriend van de Show en stuur je adres naar post@rolandtaarnpodcast.nl. En jij wint een kleine einde.
Jeetje,
ja. Eert en wel.
Wauw, daar zijn er nog maar een paar van op de hele wereld.
Ja, en
anderen
laten
hebben
die nou net
de lezers weggegooid.
Hadden we niet ook nog groetjes? Ja.
Ja, we hadden nog het groetje van Mats de Nijs, a.k.a. de Cobra van Castricum.
Komt
voor de vorige.
Ja, komt er
ook aan.
Beste bankzitters, Mats hier, ook wel bekend als de Cobra van Castricum. Er zijn een aantal mensen die ik graag de groetjes wil doen, dus laat ik daar snel mee beginnen. Ik wil graag de groetjes doen aan Stibba en Jannie. En Marcel, eigenlijk aan iedereen die geen enkele etappe van deze Giro heeft gezien. De groeten aan de Tapie van Terneuzen. Groetjes aan Giertje. Sportieve groet aan Sven. Groetjes aan Jep van der Bos. Reageer eens op mijn berichtjes, zou ik willen zeggen. Korte groet aan Gerben, Michael, Dasha, Lou, Denise, Marta Stan, Martijn en alle Florissen. Ook de groeten aan alle mensen die werken voor Waternet. Weet dat ik vanaf nu wel mijn rekeningen zal betalen, jongens. Verder de groeten aan... Nou, hoe heet ze nou? Nou, ze moeten groetjes hebben. Uiteraard ook de groetjes aan Filippo Zana. Groetjes aan God, de Babbelbelg, de Tijger op de Tak, Pim Tellens en Renaat. Groetjes aan Jonne Jagire, Sepp Koes, Uruburu en alle andere leden van Dispuut Uilenbal. Vo. De zachte groetjes aan Jukarty. Groetjes aan alle wielrenners beginnen met een T. Drain Thomas, Matteo Trentin, Danny van der Tuuk, Danny van Poppel. Sowieso een shout-out naar iedereen die binnen de ring woont en geen elektrisch fiets rijdt. Shout-out naar de mensen in Bosselommer die wel wachten voor het zebrapad. Shout-out aan iedereen die de selfscan gebruikt en daarna zijn mandje weer netjes terugzet. En de groetjes aan Willem. Al weet ik niet of ik ze snel terug zou krijgen. En tenslotte een groet aan Jordi voor het nakken van zijn vat toe. Nou, ik denk dat dat dan wel was.
Dit is de beste open sollicitatie om bij Jordi Film te komen.
Ja, dit was inderdaad een heel... beter goed gejat dan slecht verzonnen, toch?
Ja, maar het was een combinatie van goed gejat en goed verzonnen eigenlijk.
Ja, ja zeker. Heel sterk. Dankjewel, Mats Nijs. De Cobra van Kastik. Pakt er beter uit dan... Nou, eerder ontmoet ik met cobra's.
Ja. Beter beter dan Cobra.
In mijn dromen wel vaak, ja. In mijn dromen vaak.
Oh?
Ja, dat vind ik echt met afstand de engste beesten ter wereld.
Oh, als er een dromenduider zit te luisteren... misschien kun je even uitleggen waarom dit iets heel naars zegt over Jonnes karakter.
Jongens, ik heb nog een paar WVTTK'tjes.
Ah, ja, okay,
een paar dingen die we nog niet besproken hadden, wat verder ter tafel komt. Mike Teunissen in Noorwegen gewonnen.
Ja.
Leuk. Van Jordi Meus, onder andere.
Jordi Meus, goede keus. Ja, zeker. Ik had hem op de app. En hij zei van het 2019 gevoel zit er weer een beetje aan te komen. Hij zei, het mocht wel weer eens tijd worden. Waarop ik reageerde met het welbekende Surinaamse spreekwoord. Snel is goed, langzaam is ook goed. Maar in het wielrennen is snel toch wel vaak beter. Maar hij was blij. En dat 2019 gevoel, ik vind dat ook wel.
In de aanloop naar de Tourstart.
Ja.
Heerlijk om te zien. Teunissen heeft wel eens vaker huis gehouden in Noorwegen.
Ja?
Ja, ik kan.
Er lopen er allemaal kleine teunisjes rond.
Een viking.
Maar blij dat te zien. Alhoewel, we konden niet zien. Hebben jullie iets van gezien?
Van Noorwegen?
Ja.
Nee, alleen fjorden.
Ja,
echt alleen fjorden.
Laat maar.
Jongens, even breaking news. Er is een kopgroep in de Ronde van Limburg.
Oh.
Axel van der Tuuk zit erin.
Nee.
Echt? Einde
met Pim Ronhaar?
Wat een goede gok. En ook Lionel Tamignot, Bram Dissel en Meindert Weulink. Dat lijken me echt mensen die groetjes bij ons komen doen. Maar het gaat natuurlijk maar om één man.
Bram Absoluut. Dissel, dan kan je spreken van een hoop onkruid in de kopgroep.
Ja. Dan had ik hier nog Lenny van Eetveld.
Ja, hij is back.
Hij is back.
Zeker.
By Dope Demand.
Ja, ja. By Dope Demand. Ja, hij is terug. Hij heeft een een koers gewonnen in Frankrijk. De allerlei etappes en ook nog het eindklassement. Dus ja, eat that.
Wie zeg je dit?
Ja, de UCI of weet ik veel wie hem geschorst had. En ja. Jij die hem al had gedaswaarmaald.
Heb ik dat gedaan?
Nee, maar in je hoofd wel. Ja. Ik hoor je denken, jij met je Lennies altijd. Maar
ja, dat is wel waar. Ja. Maar ik dacht wel ren, Lennie, ren. Maar nee, hij heeft zelf altijd erin geloofd. Hè,
ja, terecht. Het was ook een heel rare ding dat hij geschorst werd.
Zijn mensen jaren geschorst geweest voor hele rare dingen?
Noem er zijn.
Ik weet niet. Ik vind eigenlijk al die schorsingen heel raar.
Verder is er nog 33 dagen tot de Tour. Dat betekent nog 32 dagen totdat Frank op vakantie gaat.
Ja, klopt. En nog 0 dagen tot Roland Garros.
Ik wou net zeggen, laat dat erop staan.
0 dagen nog tot Wimbledon. Ja. Dat beginnen ze nu aan af te tellen.
Ja, waarschijnlijk. We hadden ook nog post. Ja. Een aantal dingen. Aangezien dit de terugblik op de Giro is. Laten we ze even doornemen. Want anders dan blijft het zo lang liggen.
Tot de volgende Giro.
Tot de volgende Giro. Matthijs Aukema stuurt ons een mail. Die schrijft: het hobbelpaard, de tijger op de tak, de tong van Toledo. De rode lantaarn heeft al voor een serie heerlijke bijnamen gezorgd. Een van mijn favoriete bijnamen was Van Wilder. Party liaison. Die bijnaam heb ik de afgelopen weken amper tot niet bewust gehoord. En ik vrees dat het tijd is om Ilan deze bijnaam na de Giro officieel af te nemen. Ilan van Wilder had deze Giro over de enige echte vette rit van 3 weken gezegd: voor mij is dit geen tijdrit. Ze hadden makkelijk een klim kunnen vinden waar je wel met je tijdritfiets tot boven had kunnen rijden. Maar ze wilden er een spektakel van maken. Uit hij zijn frustraties. Ilan van Wilder zei ook eerder deze Giro: het was ik tegen de wereld. Ik ben echt gefrustreerd vandaag. Waar de echte Van Wilder Van Wilder mensen samenbracht om te feesten, lijkt Ilan vooral een partypoeper te zijn. In die zin doet het uitvallen van de halve ploeg na een hels half uurtje in de heli me denken aan de tijd dat de rest van de wereld ook aan corona deed. Geen zin in een saai feestje. Gewoon even jokken dat je COVID hebt. Dan maar geen
Giro winnen.
Het is jammer dat Ilans bijnaam zo ontzettend Frank. Zo kan ik het weer niet lezen. Je zit weer mee te scrollen.
Sorry.
Precies op het woord wat ik moet lezen.
Ja, ik zit bij mijn vakantie. Zie je dat heb gezegd? Heb ik uitgecheckt.
En Tim zat al zo lekker erin, ja, in deze mail.
Dat was zo foutloos.
Yeah. Matthijs Aukema die zei al: ik stel een kleine aanpassing voor. Ilan van Wilder, party loser. Party pooper.
Nee, ja. Ik heb een zwak voor Ilan van Wilder. Alleen al door de naam. Inderdaad, de party liaison. Een geniale film trouwens ook. Maar ja, die zat er niet heel lekker in.
Nee, maar dit zijn toch allemaal teksten die regelrecht van Padlef komen?
Ja, ja.
Hij belt gewoon 's avonds: ik heb morgen een interview. Wat moet ik zeggen?
Wat moet ik zeggen, ja.
Ja, dat kan niet die tijd. Het is kermis.
Ze willen gewoon een spektakel maken.
Ja, ja, dat, zo, ja. Dat is wielrennen een beetje natuurlijk. Maar ja, nee, het is... Ik had eigenlijk net wat beter verwacht toen Evenepoel uitviel. Dacht ik van Wilder dat hij net wat beter zou zijn.
Ja, hij is 14e geworden, volgens mij.
Ja, maar het was ook hij tegen de wereld. Hè? Dus dat, ja. Niet, hoe vaak is die wedstrijd door hij gewonnen?
We krijgen ook een tweet van Ivo Habet. Die schreef eigenlijk speciaal voor Frank: een tijdrit bergaf in de Giro, dat hebben ze ooit gedaan. Natuurlijk, hoe kan het ook anders? De proloog van 1987 was de afdaling van de Poggio naar San Remo. Het leverde het schitterende woord Crono di Chiesa?
Di Chiesa, ja.
Di Chiesa?
Ja.
Op. Nou ja. Was je hiermee bekend?
Ja, die kijk ik altijd terug als ik me lekker voel en me net iets te comfortabel ben. Denk van, ik moet weer een beetje dat opgefokte gevoel terug. Dan kijk ik weer even beelden terug van de Crono di Chiesa.
Ik slaap te goed de laatste tijd.
1987. zijn destijds 12 doden gevallen. Dat is onfortuinlijk.
Maar... ja, goed. Maar wel een mooie winnaar met Roberto Vicentini.
Roberto Vicentini, ja. Nee, dat is niet de minste. Ja, dat is toch de mensen diegene die dat wint, die moet meteen gedisqualificeerd worden. Want die is niet goed snik.
Ja. Ja, echt krankzinnig.
Maar ja, goed, het is niet iets wat ze later nog vaak hebben gedaan. Het is niet voor niet. Het is een woord dat eigenlijk in onbruik is geraakt. Wat jammer is. Misschien iets voor de Rode Lantaarn verrassingskoers.
Ja, zeker. Dan doen we alleen maar.
Ik ben heel.
Sowieso, als ik meedoe, dan stel ik voor dat we alleen maar bergaf doen.
Ja, ja. Proloog, zo'n taluut.
Maar dan wel heel langzaam. Heel ontspannen bergaf.
Ja,
en we zijn ook een beetje uit de oog verloren dat wij nog de punch wilden organiseren.
Oh ja, ja.
Dat is gewoon een hele week alleen maar punch.
Alleen maar punch, maar dat is wel, dat is mooi dat je het aansnijdt, want dat is wel wat deze Giro, misschien in hindsight, miste.
Gewoon wat goede punchritten.
2-3 punchritten. Het was nu namelijk heel vaak dat het begin van de etappe best wel zwaar was. Waardoor er een kopgroep wegraakte. Of een slechte kopgroep of een goede. Dat verschilde dan een beetje. En dan werd het daarna alsnog sprinten. Terwijl ze, ik geloof vorig jaar of 2 jaar geleden, hadden ze een echt mooi parcours met vaak een finale die zo spannend was. Omdat er dan toch nog een heuveltje van 3e, 4e categorie. Ja. En dan of die aankomst daarop of net daarna. Waardoor het echt de sprinters tegen de sterkere klimmers.
Zo herinner ik me de Dumoulin Giro ook heel erg.
Ja, ja, was ook met veel van die muurtjes. Ja. Nou ja, goed. Allemaal lessen voor volgend jaar. Nog een bericht van Jean de Water. Beste bankzitters. De
van
Plus.
De Water.
Huh? Jean van de Water. Ja.
Familie van Sylvester van de Water. Weet ik niet zeker, maar dat vind ik ook een hele goede naam.
Ja, dat is echt een goede naam. Dat zou ik ook wel willen weten.
Ja, toch?
Sylvester?
Misschien wel meer nog dan Aurélien. Maar een pet.
Ik krijg bij Sylvester toch altijd wel een beetje
Looney Tunes vibes?
Looney Tunes vibes in combinatie met tweedehands autoverkopers.
Oh ja.
Dat je denkt van, waar heb je die auto? Ja, Sylvester van de Water. Oh no. Dus hopen dat hij het eind van de straat haalt, maat.
Altijd binnen gestaan.
De Plus.
Wat schrijft hij?
De Plus, a.k.a. de wortel van Ninoven, noemt zo omdat het symbool van de stad Ninoven een wortel is. Ja.
Maar dan is er toch al een wortel van Ninoven?
Er bestaat zelfs een standbeeld van, namelijk het Wettelmanneke. De bijnaam zou ontstaan zijn toen de poortwachter de sleutel van de stadspoort kwijt was en het slot niet kon sluiten. Hij gebruikte dan maar een wortel om in het sleutelgat te steken. De aardsvijand, de stad Aalst, kwam langs met een ezel die de wortel opat. De poort ging open en de Aalstenaren vielen de stad aan. 400.000 doden. Grote nederlaag voor Ninoven. Ongelooflijk. Dat een wortel en een ezel gewoon tot zoveel dooien. Echt goed verhaal.
Dit is Tim's laatste bijdrage. Die blijft hier denk ik voor eeuwig in. Ik heb het zelden zoveel.
Tim heeft het niet meer.
Oh, de wortel van Ninoven.
De wortel van Ninoven. Ja, goed.
Een ontwikkeling gewoon allemaal. In één verhaal. Ik vind
zeker.
Het is geopolitiek, hè?
Ja, het is echt geopolitiek.
Zoveel dooien, ongelooflijk.
Goed, dit was het.
Ja.
De Giro.
Deze wortel nemen we afscheid. Op naar de volgende ezel.
Bedankt aan natuurlijk onze vrienden van de show. En een warm welkom aan nieuwe vrienden, verlengers en losse donateurs. Onder wie?
Wesley.
Ernst Bouwers. Sanne Driedaagse Pannen. Hé, dat is een goede naam.
Ja.
De neef van Frans de Vries. Oh, nou dank. En Gerben Twijnstra. Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Websurf dan naar derodelantaarnpodcast.nl. Bij
deze hoofdletters ook.
Nee, geen hoofdletters. Maar mag als je wil.
Probeer eens.
Ja.
Bij deze ook veel dank aan onze sponsors, de Nederlandse Loterij. Fiets van de show Ridley natuurlijk en BBB Cycling. En natuurlijk ons heimat, hetiskoers.nl. Wij zijn er weer donderdag met een vooruitblik op de Dauphiné.
Ja, leuk. A bientôt. Ben je er ook bij, Frank? Ben je kan niet, dus als je wil graag.
Nou, ik sta eigenlijk op de rol voor de Ronde van Zwitserland. Maar zullen we eens kijken?
Gaan we eens kijken.
Ja, maar daar zitten 2 tijdritten in. Dat is niks voor jou.
Nee, dat is waar.
A bientôt.
A bientôt.
Dag. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France. Sitting right next to you. We sliepen in een dorpje in de buurt van Agrigento. Waar dan die beroemde Griekse tempels zijn. En dat was 10 kilometer verderop of zo. En er reed niet echt een bus.
Trapani.
Nee, in Porto Empedocle. Het dorp van Andrea Camilleri, de detective schrijver.
Oh.
Maar toen moesten we dus met de fiets. Maar het was echt 40 graden en vrij heuvelachtig. Dus dacht, dat doen we toch maar op de dingen. We hebben daar een e-bike geleend. Dat is de enige keer dat ik op een e-bike gezeten heb. Ik vond het fucking eng.
Oh ja.
Je wilde niet naar beneden toen toch ook?
En toen, het was dus allemaal een hele drukke weg. En daarna werd het donker. We kregen in ieder geval echt ruzie over dat ik eigenlijk niet verder wilde. Het was echt heel kinderachtig, maar ook echt wel.
Jij wilde niet verder, want jij.
Ja, het was
gewoon
een deel over de snelweg of zo, weet je wel. Maar ja, je bent dan gewoon onderweg, dus je kan niet meer terug. Dus het was.
En Merel vond je een aansteller.
Dus altijd een beetje.
Nog meer dan normaal.
Dunne lijn tussen dat ik een aansteller ben en Merel fucking roekeloos. Ergens in het midden ligt de waarheid. Maar dat is mijn enige keer op een e-bike. Maar
dat is ook de taakverdeling tussen mij en Loekie. Ik weet niet of dat geruststelling is, maar dat is ook...
Ja, Merel ook, toen hadden we een of andere berg beklommen in China. En dan was het 4 uur 's middags. Ik zei, nou ja, we moeten nu naar beneden. Ze zei, ja, we kunnen nog 3 bergen beklimmen. Ja, het is gewoon nooit...
Een goed idee.
Loek is altijd van de mentaliteit, kan best.
Ja.
Weet je wel, dus
ja,
eigenlijk kan alles best. En als ik dan zeg, dan ben ik echt...
ontwikkelt zij die mentaliteit ook, dat is mijn theorie bij Merel. Omdat ze is met iemand... Ja, precies. bij wie dat ook nodig is, omdat er anders gewoon geen fuck gebeurt.
Ja, ja, herkenbaar. Alhoewel, ja.
Jullie zijn allebei roekeloos, denk ik.
Huh?
Jullie zijn allebei redelijk roekeloos, denk ik.
Ja, ja. Maar dit is natuurlijk... Nou, ik ben wel een denker en Emma is meer een doener. Maar ik heb iets meer scheid.
Ben jij een denker?
Ik vond het ook. Je zei het een beetje nadenkend. Maar die blik herkende ik ook.
Een denker en Emma is een doener. Dit zegt ook veel over Emma, hoor. Ja, jeetje.
Als jij van jullie twee de denker bent.
Oh, ik heb één notie vooraf. Die is voornamelijk voor jou, Tim. Telefoons in de zak.
Oh ja. En vooral voor mij...
Ja, Frank heeft ook een telefoon, maar daar gebeurt misschien een potje snake of zo. Maar veel meer wordt het niet. Maar jij en Benja willen nog wel eens een telefoon pakken. Vaak ook in een vrij goed verhaal van mij. Ja,
maar je kan ook echt gewoon je administratie doen in een goed verhaal van jou. Laten we dat zijn.
Oké, maar dan doe je nog wat nuttigs.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.